Ik was ooit, ja, hoe moet je het zeggen, een gevierd persoon in Hilversum. Een showbiz succes. Showbiz is net als politiek. Een fake luchtbel die je niet eindeloos kan opblazen voordat het jezelf vernietigt. Het werd tijd om een gevaarlijke nieuwe weg in te slaan. De zoektocht naar de waarheid.
Dit is Amerika.
En ik heb alle consequenties aanvaard die je tegenkomt als je strijdt tegen het kwaad.
Robert Jensen die stelt helemaal niets voor in dit wereldje.
Te langs, we weten waar je woont en je bent een psychopaat. Er gebeurt in die YouTube-filmpjes van Robert Jensen.
Leger verzamelde informatie over Jensen.nl.
Extreme ideeën begon te uiten.
Sociale media deelt hij filmpjes van een beruchte Nederlandse presentator die zogezegd schokkende onthullingen doet over de invloed van links op ons onderwijs.
Ik heb alles opgegeven.
Robert Jensen verkoopt appartementen in Amsterdam. Met bijna miljoen euro verlies.
En gegeven.
Waar de overheden in landen voor staan, is in eerste instantie vrijheid garanderen voor je mensen. Dit is van ons afgepakt. En we worden tegen elkaar uitgespeeld.
Maar als je door een hel gaat, moet je sneller lopen. En dat doe ik. Ik stop niet. Nooit. En met mij velen. Zoals jij.
Robert, jij verricht zulk goed werk. Ik ben trots op je. Ik ben trots op je. En aan de hand van wat jij doet, doen wij dit.
Je bent mijn held, vriend.
De strijder voor zijn vrijheid en zijn rechten. Al 6 jaar lang onafhankelijk. Dankzij jullie. Welkom. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Daar zit hij, mijn goede vriend Emiel Ratelband. Een tijd geleden, te lang geleden, Emiel, te lang geleden.
Nou ja, luisteraars en kijkers, geloof hem niet wat hij zegt, want hij zegt mijn beste vriend. Ik denk dat ik mijn grote vriend, want voor mij is het wel een grote vriend, misschien al 5 jaar niet gezien heb of gesproken heb, terwijl ik talloze malen hem verzocht heb te bereiken op zijn sms, op zijn app, in te spreken in zijn voicemail, om hulp te vragen voor Forum, voor Democratie, dat we samen er tegenaan moeten gaan met z'n allen. En je hebt nooit antwoord gegeven, Robert.
Nou, dat is. Ik weet dat. Ik weet niet. Ik ben de afgelopen jaren natuurlijk zeer gefocust geweest. En ook druk.
Op jezelf?
Ja, nee, op.
Je wordt er beneden een beetje?
Dat geld bestaat niet, dus ja, je doet maar wat. Weet je wel, je doet maar wat.
Belasting is diefstal, dat is iets anders.
Ja, daar gaan we het zo over. Weet je dat dat mijn insteek is voor het grootste gedeelte, denk ik, van ons gesprek? Daar hebben we het zo over. Maar om jouw vraag te beantwoorden. Kijk, waar ik sowieso niet zo van ben en ook zo niet van het samenkomen, het samenzweren. Tussen bepaalde groepen. Want in mijn ervaring gaat dat altijd ergens fout. En het is ook niet mijn grootste talent. En dan ben ik het ergens weer niet mee eens. En dan stapt iemand er weer uit. En dan gaat dit en gaat zus en zo. Ja. En je ziet dit in de hele alternatieve of de zogenaamde alternatieve media.
Ja.
Weet je, iedereen, het klapt allemaal uit elkaar. Dus ik ben heel erg gefocust op de Jensen Show. Op dat ik het kan doen voor mijn audience. En dat is een keuze en dat weten mensen ook van mij.
Ja.
En dat betekent niet dat ik niet altijd vanuit die positie, als er iets goeds gebeurt, dan wil ik dat gewoon goed steunen. Dan wil ik dat gewoon.
Ik begrijp het helemaal. Het is ook logisch. Kijk, ik denk dat 99,5% van de bevolking die denkt als jij. Hè, dus ik moet eerst een beetje voor mezelf zorgen. Want ja, wat heeft het voor een zin? D66 is in 66 de barricade opgegaan. Heeft toen de tijd geloof ik iets van 30 zetels gekregen de eerste keer. Met het unique selling point referendum. Nou, we zijn dus nu 60 jaar verder. 59 jaar weliswaar. Ze hebben 3 keer de kans gehad om dat referendum doorheen te douwen. En de enige die tegen het referendum is, zijn die klootzakken. Excuus helemaal, knip dat er maar uit. Van de D66.
Ja, het is ongelooflijk.
Het is ongelooflijk.
Jij zegt dat ik alleen maar met mezelf bezig ben. Maar,
nou, je ziet er zo goed uit. Als ik vrouw zou zijn, dan zou ik denken... Ja, op mijn leeftijd natuurlijk, maak ik geen kans meer. Ja, en nou, jij weet allerlei verhalen.
75 ben jij nu. 75.
Ik ben 76.
76. Ik word zaterdag 52.
Dus ik had je vader kunnen zijn.
Ja.
Ik heb ooit kennis gemaakt met je moeder. En dat was de eerste reden dat ik ooit je vader had kunnen zijn.
Ah, oké, okay, heel goed. En het grappige is dat de eerste keer dat jij bij mij in de talkshow kwam... en daarvoor hadden we op de radio gesproken... ik heb het even uitgerekend, is ongeveer 24 jaar geleden.
Pas 24 jaar?
Ja, pas 24
jaar. Maar met Jan Paparazzi en dergelijke.
Met Jan Paparazzi.
In de jaren 90.
Ja, dat was... 99, denk ik, of 98.
In, dus in 2003.
Dat is, oh, dat is 26 jaar geleden. Ja,
ja, maar ja. In 2003...
Nee, 2003, het was 2001. 2001 was de eerste keer. Jij zat in de eerste serie met Patty Bart, Pim Fortuyn, Bart de Graaf, Jomanda en jij.
Ja. Ja. Ja, het zou best kunnen, kerel, maar voor mijn gevoel was het zo dat we elkaar al jaren kenden.
Van de radio.
In 2003.
Van de radio.
Ja, oké, dan is dat natuurlijk dat beeld erbij. Ja. Oké, maar ik ben visueel ingesteld. Dus als ik iemand spreek door de telefoon, dan denk ik... en dan zie ik die persoon ook articuleren en ik zie hem bewegen en allerlei dingen doen. Maar ik herinner me alleen aan 2003, toen ik de politieke partij begon. Toen was het afgelopen met ons. He, jij dacht bij jezelf, die Raadman is echt helemaal maf. Het is de weg kwijt.
Ik ben zelfs langsgekomen met Jan samen.
Ergens een Vlissing helemaal. Ergens een Vlissing helemaal. Ja, heel ver weg, heel ver weg.
Ik zag
jullie met z'n tweeën zo
smoezelen.
Nou, die Raadman is nu echt
helemaal
de weg kwijt.
Helemaal niet. Helemaal niet. Ik denk dat jij een beetje een attitude aanneemt van een vrouw die verlaten is door iemand. En bedrogen is door iemand. En dat zie je helemaal verkeerd. Straks ga je nog zeggen, het is niet wat je zegt, maar hoe je het zegt. Ik weet niet wat er met jou gebeurd is, Emiel, maar ik begrijp er echt helemaal niks van. Maar om even punt af, te maken, dat jij zegt dat ik het alleen maar aan mezelf denk, dat ik dus hoor...
Nee, ik heb niet gezegd, kun je niet zo succesvolle presentator zijn, als je alleen maar aan jezelf dacht.
Het ding is, waar ik in geloof, is het sterker maken van het collectieve menselijk bewustzijn over dingen. En daar heb ik hier het... Ben ik mee bezig, maar daar geloof ik in. Want wat jij precies aangeeft, is dat als je naar D66 kijkt, of naar politiek kijkt, er verandert nooit wat. Dus wat dat betreft...
Nou ja, er verandert wel iets, een nuancering, maar dat komt natuurlijk...
Maar wat hebben we aan nuance?
Nee, maar daar heb je ook niks aan, dus er is revolutie nodig.
Juist.
Maar dat durf je ook niet meer te zeggen, want ik had die Klaver beledigd. Hij voelde zich beledigd, is natuurlijk niet zo moeilijk als zo'n man zich beledigd voelt. Dus ik moest voorkomen. En toen had het OM ervan gemaakt dat ik aan opruiing deed. Ik zeg, aan opruiing deed? Ja, want u reageerde op dat en dat van meneer Klaver. Ik zeg, meneer Klaver moet gewoon eens een baan gaan zoeken. Die zit al 14 jaar in de Kamer. Ik zeg, die heeft een huis van 1,8 miljoen. Dat kan hij nooit kopen voor de helft van zijn salaris. Want hij zegt dat hij de helft geeft aan GroenLinks, aan de partij. Dus, maar goed, ik moest natuurlijk weer brommen. En met mijn grote mond. Dus je past ook langzamerhand wel op wat je zegt. Dus de jaren 80, 90, begin van deze eeuw, dat we konden zeggen en wat we wilden, dat is voorbij. Want er is altijd een of andere Mongool daar in Den Haag. Er zitten 60 regisseurs zitten daar dag en nacht te kijken of iemand iets verkeerd zegt over een politicus of een politica. En hup, er gelijk bovenop. Dat OM is nog gefrustreerder als ik weet niet wat. Ik had een juffrouw van het OM. Ik denk dat ze... Ja, zo kut op poten. Van 32. Ja, echt waar, jong. Ongelooflijk. En die zat me daar een verhaal te houden. Ik zeg, mevrouw, ik heb dat helemaal niet gezegd. Ja, belde. En u heeft het zo bedoeld. Ik zeg, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen interne representatie.
Ja.
Ik zeg, als iemand dat ziet als dat ik oproep tot de Staten-Generaal te bestormen. Ik zeg, ik heb het woord Staten-Generaal niet in mijn mond genomen. Ik heb het woord oprukken naar Den Haag niet in de mond genomen.
Wat heb je daadwerkelijk gezegd? Of in die tweet?
Ik had gezegd, nee, die Klaver die had een of andere appje gestuurd. Een tweetje of wel een twittertje, weet ik veel wat het was. Had hij gestuurd en dat ging daarover. Dat was ten tijde van de kapitoolbestorming. En weet je wel? Dat, dus dat is 4 jaar geleden toen.
Die fake kapitoolbestorming, dat is nu ook al bewezen dat gewoon in scène gezet is en met een politieke achtergrond.
Daar had hij dus wat over gezegd. Ja. Van ja, schandalig dat in Amerika gebeurt. En dat gebeurt hier ook. Want als je kijkt in de Tweede Kamer zitten sujetten en die praten maar, die blazen maar op en zo. Dus toen heb ik daar terug, ik heb hem een mailtje of een appje gestuurd. Of een tweetje, zo weet ik veel wat het was. Dat hij zich niet aan moest stellen. Dat hij gewoon, nou, gewoon een flinke vent moest zijn. Mij moest bellen. En dan zou ik met hem in discussie gaan. Nee, wat doet die Mogol? Die gaat dus eventjes naar de politie toe. En die doet aangifte tegen mij.
Maar er is niks wat je net zegt. Er moet iets meer getweet zijn. Want anders, want
nee,
dit is niks.
Nee, maar dus,
ik je kan me bellen, is geen bedreiging.
Nee, en toen had het OM had daarvan gemaakt opruiing. Dus ik zat daar met mijn advocaat. Ik zeg, hoe komen ze nou aan het woord opruiing? Ja, ze komen aan het woord opruiing. Omdat jij gezegd hebt dat dus dat kapitool, dat dat gebeurd is. Ja, en dat het in Nederland ook kan gebeuren. En misschien is de tijd er wel rijp voor dat het eens een keer gebeurt dat iemand met de vuist op tafel slaat. Weet je wel, zoiets in die geest.
Dat is hun interpretatie van de tweet. Je moet me bellen en that's it. Ja. Dat is zo'n stretch of the imagination. Dat is zo'n stretch. Dat is niet te geloven.
Nee, maar goed, kijk, know your customer. Hè? Know your customer is de kreet vandaag de dag van de fiscus. En ook van de justitie. Know your customer. Ja. Ik weet niet of je dat boekje hebt gelezen van Frits van Eert. Hè, van de Jumbo. Hè, dat, en een van de grootste zakenmensen van vandaag de dag van Nederland. Mm-hmm. Vroeger had je meneer Van Doorne van de DAF. Je had meneer Van Olmen van de Scheefwerven. Hè, je had meneer Philips, had je van de Philips, weet je wel. Hè, dat had echt de grote mensen. Dus, en deze man heeft dus binnen 20 jaar... dus Albert Heijn ingehaald met het aantal winkels. Hè? Dus net even iets minder, maar goed, 700-800 winkels hadden ze binnen 5-6 jaar. En dus hij doet aan sponsoring. Hè? Overal zegt Jumbo staan. En hij is zelf een hele sportieve vent. Dus ik ken hem ook toevallig. Ik heb getraind met Jumbo, ik heb getraind met hem. Dergelijke allemaal. Hè? Gecoacht ook en dergelijke. Dus ik ken hem. Een hele integere vent. Hele integere vent. Dus ik weet ook hoe dat gegaan is. Hij loopt daar op zo'n crossveld, waar dus 100 mensen met de bromfiets lopen. En doen mee aan allerlei spelletjes, allerlei gradaties. En dan had hij een jongetje gezien. En dat jongetje deed goed. En hij sprak dat jongetje aan, die vader zat erbij. Ja, we willen nu naar de volgende ronde. Maar ja, we missen 10.000 euro, want we moeten een trailer kopen, een nieuwe bromfiets kopen. Nou, zegt Frits, ik krijg 10.000 euro van mij, ik sponsor jou. Als jij maar Jumbo achter op je rug zet. Maar iedereen is vergeten dat hij ook zo met Max begonnen is. Ja? En nou nemen ze hem dat kwalijk. Dus dat was een jongetje, had hij gesponsord voor een tonnetje of 2-3. En die bleek dus drugsdealer te zijn geweest, ooit in een ander leven. Hij had iemand gesponsord met 45.000 euro. En die man die had ooit eens een keer de belasting, gedeeld noemen we dat niet. Maar had gewoon minder belasting betaald, wat ze van hem afgestolen hadden. Weet je wel? Dus, en toen had, dus de kreet is, know your customer. Dus met andere woorden, ik moet als bedrijf weten, als ik jou een factuur stuur, met wie ik te doen heb. Dat is belangrijk. Als je vandaag de dag 500 euro overmaakt van je salaris, als je bij de ABN AMRO zit of bij de ING zit, dan blokkeren ze je rekening. Ze bellen je op. Waar heeft u die 500 euro voor overgemaakt? Of 5000 euro? U moet de rekenschap en verantwoording afleggen. Nou, dus know your customer. Maar dat is alleen maar om algoritmes te maken van al die mensen die zogenaamd in de fout gaan. Dus die 500 of 5000 overmaken wat ze normaal gesproken nooit doen. Zo, dus met andere woorden, know your customer, dat is het credo van vandaag de dag. Zodat de overheid algoritmes daaraan kan plakken, zodat ze kunnen voorzien van, hé, we kunnen en een hypotheek verkopen vandaag over 5 jaar, maar je moet hem ook in de gaten houden, want hij loopt toch een beetje op de randjes. En ja, je moet hem toch in de gaten houden, want hij heeft gezegd tijdens het telefoongesprek dat hij in scheiding zit en financiële problemen heeft. Zo, dus ze maken een heel rapport van je. Maar als je kijkt naar de overheid, bijvoorbeeld jouw grote vriend Hugo de Jonge. Ja, Hugo de Jonge. Wat een mislukkeling. 4e klas lagere school. Hij wurmt zich in de gemeenteraad van Rotterdam. Hij wurmt zich als CDA. Die CDA's hebben ook allemaal dezelfde streken. Hij wurmt zich dus in de landelijke politiek. Hij wordt daar dus, wat met corona, heeft hij alleen maar fouten gemaakt. Vandaag over 20 jaar, als de laatste procedure achter de rug is, dan zal blijken dat het allemaal zijn schuld is of zijn verantwoordelijk is geweest. Daarna heeft hij de verhuurderswet er doorheen gedrukt. De laatste dag van zijn... Maar hij wordt ontslagen, hè, of hij krijgt de zak van het kabinet van. En nu is hij commissaris van de Koning in Nieuw-Zeeland. In Zeeland. Het is ongelooflijk. Hm. Maar dat is niet de enige.
Het is een beloning. Het is gewoon een beloning voor een job badly done.
Ja, oké. Maar ik ben een gewone Jan Lul. Ik lig op de straat. Ik eet een zakje friet. Ik koop bij de Libra.
Waar zit je? Zit je in Almere City of zit je in Almere stad?
Nee, ik zit in Thailand. Ik geef er even door. Ik geef er even aan. Ik ben een gewone Nederlander die dat begrijpt allemaal.
Ja, tuurlijk.
Een van mijn zonen die moet nou zondags opgangen schoonmaken. Trappenportalen schoonmaken van flats die ik heb. En Toen zegt hij, ja, wat krijg ik ervoor betaald? Ik zeg, ga het eerst maar schoonmaken. Laat het eerst maar eens even zien. Nou, dus na 4-6 weken. Nou, toen heb ik een paar foto's laten komen uit dingen door van een van mijn managers. En nou, zag de picobello uit. Ik zeg, wat moet je verdienen? Hij zei, nou, €100 per dag. Ik zei, jij krijgt gewoon van mij €100 per dag. Want je doet het helemaal picobello. Hij zei, maar pa, hoe die mensen over jou praten. Hij zegt, ik dacht dat jij een leuke gozer was. Maar ze praten alleen maar slecht over jou. Ja. Ik zeg, wie zijn dat dan? Ja. Nou, dan noemde hij een aantal huurders op. Ik zeg, die één, die moet nog 4 maanden huur betalen. Want die is van zijn vrouw af. Die kan geen huur betalen. De tweede, ik zeg, die heeft problemen met zijn werk. Dat hij dus ook de huur niet kan betalen. Dus die is ook 3 maanden achter. Die andere, die zit aan de rotzooi. Die heb ik opgezegd. Oh, stoppen met die troep, anders ga je eruit. Ja, maar ik heb het recht op. Ik zeg, je hebt helemaal geen recht. Ik kiep je zo door het raam in. Ik wil gewoon niet hebben prostitutie, coke en die rotzooi allemaal niet met mij. Ik zeg, nou, dat is de enige die dan slecht over mij had kunnen praten. Ja, pa, maar het is raar, want je bent toch een hartstikke aardige vent en ik hou van jou. Ja. Ik zeg, laat het lullen. Ik zeg, want dit is de beste leerschool.
Ja, want je ziet het. Je ziet die mensen, je spreekt
want je ze. Je ziet het gebeuren.
En je ziet gewoon dat het niet klopt. Je weet dat het niet klopt.
Maar, dus nou even, maar sowieso is er een hele rits op te noemen. Bijvoorbeeld, denk even aan, hoe heet die gozer ook weer? Die burgemeester was van die billenmaat van Albert Verlinde. Dus die ken je wel natuurlijk. Jos Hoebe. Die Hoebe, die was burgemeester van
Maastricht.
Van Maastricht.
Nee, dat was, hoe heet die ook alweer? Onno.
Precies. Ja. Onno, die neukte met kleine jongetjes. Nou, dat...
Kijk nou uit wat je zegt, Emil.
Nee, het is toch waar. Hij heeft in de krant gestaan. Hij heeft er ontslag gekregen. Maar hij heeft zich gedijs gehaald. Ja. En toen... Toen op een zeker moment... en nou is hij weer burgemeester ergens. Heeft zijn reet erin gedraaid. Die Jacques de Vries. Zelfde verhaal. Die was woordvoerder van CDA. Weet je nog? 20 jaar geleden. Maar ook zo'n uitgestreken smoel. En die neukte met zijn sergeant. Met de adjudant. Nee, niet met het man, maar met... een leuk meisje en toestanden. Dus die moest aan de kant van de CDA. Ja? Toen werd hij voorzitter. Hoor, luister goed. Werd hij voorzitter van de Vastgoedbond. En ik ben ook lid van de Vastgoedbond. En ik heb een paar huisjes links en rechts. Dus ik zit in de eerste vergadering met hem. Ja, ik zit natuurlijk aan deze kant. En hij zit daar achter de tafel. Jacques de Vries. En ik neem het woord. Ik zeg, waarom hebben wij nou Jacques de Vries genomen? We halen Judas binnen. We halen iemand naar binnen. Ik zeg... Je gaat op de koffie bij Hugo. Ik zeg, hij is van CDA. Hij klik, weg was het. Werd zo weggedrukt. Het is precies zo gelopen. Dus hij heeft heel die Vastgoedbond gewoon op de rit gezet. Zodat Hugo Bos het kon incasseren. En niet een geweldige tegenhanger waren tegen al zijn plannetjes voor de verkoop.
Over die Jacques de Vries. Dat vind ik echt zo'n voorbeeld van waarom dat hele systeem. Dat heb ik al zo lange tijd geleden gezien. Ik... kon het altijd goed vinden, persoonlijk, omdat ik het een grappige vent vond, met Jan-Peter Balkenende, de toenmalige premier. Die heeft natuurlijk heel veel...
Jij vond hem een geweldige vent.
Nee, als persoon was hij niet verkeerd, maar hij was echt wel een grappige vent, maar hij heeft natuurlijk hele slechte dingen gedaan. Heel slecht.
Ja,
en kwalijke dingen. Maar ik wil even over Jacques de Vries. Dus Jacques de Vries was altijd zijn woordvoerder. En Balkenende wilde toen in verkiezingstijd wilde die graag komen bij mij in de talkshow. En op de dag van tevoren kregen we een belletje van Jacques de Vries. Nee, want we hebben een uitzending gezien waar ik zat met wat lekkere wijven, met grote tieten en weet ik wat allemaal. En nee, dat kunnen we onze achterban niet aandoen. En we cancelen Balkenende zijn optreden. En nog geen 2 maanden kom je erachter wat een hypocriete gast die Jacques de Vries is. Die heeft de meest verschrikkelijke dingen gedaan. En dat is politiek. Het is allemaal een leugen.
Dat is geen politiek. Dat zijn ambtsdragers. Als je kijkt naar de voormalige lijsttrekker van D66. Die is ooit nog in het grijs verleden burgemeester geweest van Wageningen. Ja? Die is nu de directeur van CBR. Centraal Bureau voor Rijbewijs. Ik ben vorig jaar 4 maanden teruggegaan naar Nederland om mijn rijbewijs te kunnen verlengen om op mijn 75e verjaardag, weet je wel? Want dan pakken ze het rijbewijs af, moet je gekeurd worden en dit en dat en zo. Maar ik had alle rijbewijzen, dus ik had vrachtwagen, een bus met aanhanger, een motorfiets, bromfiets, nee, ik had de hele klotenzooi. Ik denk, ik wil dat houden. Ik ben een jonge gozer. Ja. Ik wil af en toe nog eens een keer een beun doen. Dan heb ik een vrachtwagen nodig of ik verhuis zelf, wat dan ook. Ik ben 4 maanden bezig geweest. Ik ben 4 maanden in Nederland gewoond. Om een rijbewijs te kunnen verlengen. En na 4 maanden zeiden ze, we begrijpen het niet. Ik zeg, begrijp het niet. Ik zeg, ik ben hier gelopen, ik ben daar gelopen. Ik heb me laten keuren, zus. Ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb het allemaal gedaan. Ja, de papieren zijn weg. En ik denk bij mezelf, dus die voorzitter van D66, die niet deugde. Het is niet Jan Terlouw, maar hoe heet die andere nou? He, die burgemeester is geweest, ook nog een keer van Wageningen. Ik kom zo direct wel op zijn naam. En die is nou directeur daar van CBA. Er is nu een andere politica, die is directeur van de UWV. Die heeft dus besloten dat ze dus datgene wat in 2006 al wisten, dat ze die berekening niet konden maken, dat het te moeilijk was, van netto naar bruto, van bruto naar netto, dat het maar onder de tafel moet komen.
Maar die banencarousel.
Juist, maar dat is het verhaal.
Dat is het verhaal.
Daarom is er ook een EU. Ja. Want al die lui...
Wat? Pechtold. Was het Pechtold?
Pechtold, precies. Pechtold, ja. Ja, Pechtold. Die ging ook vreemd. Dat mag allemaal. Dat geeft allemaal niks.
Maar die had ook zijn huizen en zo. Nee, maar ik weet het, Emiel. Alleen, het ding is, ik vind het grappig om te zien dat jij je nog steeds zo over kan opwinden. En natuurlijk, het is ook onrecht. En ik ben het met je eens dat als het systeem zou werken met integriteit en het goed hebben met de mens, dan werkt het zo. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Er wordt gewerkt voor een klein groepje mensen die alles wil besturen in de wereld. Zo kijk ik daarna. En als je helemaal gaat naar de top van de piramide, dan zijn het de mensen die het geld daadwerkelijk kunnen drukken. Dat zijn de eigenaren van de banken. Oké, maar ik wil even één ding. Want ik trek hem heel eventjes hier uit. Want ik wil dit van jou weten. En in jouw inzicht. Waar ik het meest mee bezig ben eigenlijk de afgelopen weken of zo. Weet je, wederom die vraag. Waarom laten wij als mensheid en als miljard op deze planeet, waarom laten wij ons dit aandoen? En dan ook voornamelijk deze.
Dat antwoord weet ik.
Ja, ik stel de tweede, want dan kan jij weer losgaan. Het is ook de grootste truc en oplichting die de heersende klasse heeft uitgehaald. En dat zijn niet de politici, want die voeren het alleen maar uit. Die worden ook getraind om in het systeem, in dat carousel worden die beloond. Maar luister, de grootste truc die ze uitgehaald hebben, de grootste criminele truc die ze uitgehaald hebben, is dat wij onze menselijke energie in werk stoppen bijvoorbeeld. Daar krijgen wij wat geld voor. En daar betalen we. Het verdampt eigenlijk allemaal. We betalen zoveel belasting. En als je nou kijkt hoe weinig wij daarvoor terugkrijgen, bijna niks van wat er allemaal verdwijnt. En dan is mijn vraag weer, waarom laten wij ons dat aandoen?
Heel simpel. Ik was jaren geleden ergens in de Almere studio's en daar kwam ik meneer Joop van Ende tegen. En er waren een paar andere wereldsterren van formaat, wereldsterren van Nederland waren daar. En we stonden aan de bar. En toen zeg ik tegen meneer van de Ende, ik zeg meneer van de Ende, ik wil u wat vragen. Hij zegt, zeg jij maar Joop. Ik zeg meneer van de Ende, u bent meneer van de Ende voor mij. Dus ik heb het niet tegen Joop, ik heb het tegen meneer van de Ende. Nou, is goed. Hij zegt, wat wil je dan weten? Ik zeg, elk programma wat ik zie van u, dat schijnt succesvol te zijn. U heeft dus een soort toverformule om dus mensen iets te laten zeggen, te laten doen en te laten zien, waardoor alle mensen kijken en u dus reclame kunt verkopen en uw zakken kunt vullen. Het is allemaal legitiem, is allemaal oké. Ik zeg, maar wat is nou de gouden sleutel daarvan? Hij zegt, ja, dat is toch simpel. Ik zeg, ja, voor u natuurlijk, want u doet dat al jaren. Ik zeg, maar legt u mij dat uit? Misschien kan ik dat wel modelleren, kan ik dat nadoen, kopiëren, kan ik dat misschien gebruiken in een boek of zo. Hij zegt, ik maak televisie voor volwassenen met een IQ van 12 jaar. Nou, en dat is het antwoord. Dat is het antwoord.
En mensen worden onwetend, ik wil het woord dom, maar dat is ook zo. Nee, maar mensen worden onwetend gehouden.
Nee, is niet waar, want kijk op internet. Alles wat jij wil zeggen of wat jij zegt, dat komt van internet af. Heb je het opgebouwd of wat dan ook. Alles over manipulatie is te lezen. Allemaal, het kartel is te lezen. Het is allemaal Pechtold is na te gaan waar hij vandaan gekomen is, wat zijn carrière is en hoe hij beloond is. Met die Hugo Boss, Hugo de Jong, hetzelfde laak met pas. Kijk naar Rutje. Rutje, beroepsleugenaar. 91 leugens verteld, bewezen voor de Tweede Kamer tijdens kabinetsperiodes. Know your customer. En hij wordt gekozen voor door de NATO. Beroepsleugenaar. Moet luisteren. Als ik 91 leugens zal vertellen ergens, Dan krijg ik een straf, of ik boete, of ik krijg in ieder geval... ik kan nergens meer solliciteren, want het heeft overal gestaan. En hij komt er gewoon mee weg, omdat andere mensen hem dekken.
Maar jij zegt eigenlijk gewoon, waarom laten we dit gebeuren? Mensen zijn te dom.
Nee, dat hoor je me niet zeggen.
Nou, je zegt de lage IQ.
Het is een coëfficiënt van de 12-jarigen. Dat zegt meneer Van den Ender, heeft dat gezegd. Hè? En als je daarop voorbeduurt, dan denk je bij jezelf... Ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Want de meeste mensen, die gaan naar school. Hè, dus een mammoetwet, hè, toen in de jaren 60, heeft ook een klotenzootje van gemaakt. Iedereen moet nu advocaat worden. Daarom zijn er zoveel rechtszaken. Daarom worden de aanklachten ingediend. Dus om te beginnen moeten ze die advocaten dus daar eens een stop zetten voor de komende 10 jaar of 15 jaar. Maar goed, dat dagen later. De mensen zijn druk met hun eigen winkeltje. Dus er komen allemaal hypes. Hè, angst wordt gezaaid. Hè, er wordt angst gezaaid. In de jaren 60 was het Oost-West. Er werd het ijzeren gordijn. En de muur werd gebouwd. Oh, defensie moet groter worden. De jaren erop was het de zure regen. De zure regen. We moeten allemaal van de plastic af. In de jaren 70 was het de aardoliecrisis. De autoloze zondag. De jaren 80 was het de hyperinflatie. We moesten daar... En elke keer werd er een belasting geheven om die pet te dumpen. Nou, al die problemen zijn verdwenen, want die waren uit de grote duim van de heren politici. Maar de belastingen zijn gebleven. Nou, kan je die zander zo opnoemen.
En waar is het geld naartoe gegaan?
Waar het geld naartoe gegaan is? Ja, om te beginnen hebben we bijna 2 miljoen ambtenaren.
Ja, maar dat valt relatief gezien wel mee. Want er is zoveel, als je kijkt naar hoeveel er in klimaat gestort is.
Nee, dat valt helemaal niet mee. Want die maken heel veel werk. Kijk maar naar je eigen boekhouding. Kijk maar naar je eigen OB-aangiftes of BTW-aangiftes. Of naar je normale inkomstenbelastingheffing. Ik krijg het bijvoorbeeld nu terug. Ik moet terugkrijgen wettelijk 250.000 euro van een bouw die ik gedaan heb. He, er is een regeling dat je de BTW terug kan krijgen van woonhuizen. Ik krijg 250.000 euro terug. Dus ik heb tegen mijn boekhouder gezegd, ik klopt dat? Ja, ze klopt helemaal. Ik zeg, hoe zijn de regels? Zo en zo. Hij zegt, maar je moet nu verhuren met BTW en dan kun je het terugvragen. Ik zeg, dan gaan we dat doen. Dus ik heb het verhuurd met BTW aan expats. Die wonen daar dan niet. Die wonen dan tijdelijk daar. Nou, heel verhaal in ieder geval. Ik moet de administratie bijhouden. Zo ongeveer 2 dagen werk in de maand. Maar dat is oké. Dat doet dan graag voor die 200.000-300.000 euro. Doet dat ook nog wel even. Dus we krijgen te maken met een of andere Pietjespooi, Piet Potlood. Van het kantoor ergens, weet ik veel waar die zit, want dat weet je natuurlijk niet. Je kunt hem ook niet telefoneren, je kunt hem niet mailen, je kunt helemaal niks. Je weet niet wie erachter zit, mooie customer. Ja? Nou, ik weet niet met wie ik te maken heeft, hij weet precies met wie hij te maken heeft natuurlijk. En zeker in mijn geval. En hij wijst dat af. Dus mijn account of mijn fiscalist, hele integere vent, die zegt... Ja, zegt hij, maar hij maakt in zijn verweerschrift fout. Dus we moeten gaan procederen. Ik zeg, we procederen. Ik zeg, jou weer 25.000 euro, je mikdouwer. Ik zeg, voor hetzelfde geld hebben ze beleid. Ja, het beleid is eigenlijk een beetje met grotere bedragen van BTW teruggaven om het niet te doen. Dan spreken ze dus af. De overheid spreekt. Dus wettelijk geregeld is afgesproken dat je dus BTW terugkrijgt, maar je krijgt het niet terug. Ik herinner me in één keer, 30, 40 jaar geleden had ik een auto. Ik reed altijd Rolls Royces uit Luxemburg. Dat is een of andere truc, had ik bedacht. En, ja. en de BTW moest het dan voorschieten. Maar Luxemburg betaalde ook nooit de BTW terug. Nooit! Die betaalde nooit de BTW terug. Dus dat hebben ze van elkaar afgekeken.
Dus maar jij denkt dus... Maar jij, Emiel, ik ben bijna teleurgesteld. Jij denkt toch echt... Ik ben bijna... Dus aanhalingstekens teleurgesteld. Jij denkt toch niet dat al dat geld wat ingeïnt wordt van ons allemaal in het Westen, dat gaat naar de ambtenarij? Want nee. dan zouden al die gasten 10 miljoen per jaar moeten verdienen. Je weet, het verdwijnt naar het grote... Dat zei je net
dat
wel.
Dat zeg ik ook niet. Ik vroeg,
waar gaat het geld naartoe? Jij zegt de ambtenarij.
Nee. Om te beginnen, er zijn 2 miljoen ambtenaren, rijksambtenaren, gemeenteambtenaren en nog een paar andere soorten ambtenaren, die zijn er. Om te beginnen moet daar 50% van ontslag krijgen en moeten gewoon een baan gaan zoeken en gewoon gaan werken. Dat is 1. Dus dat is al een bezuiniging. Dan voor de rest is er natuurlijk heel veel geld gestopt, bijvoorbeeld in de jaren 60, 70, in schuilkelders. Tegen de atoombom die Rusland zou gaan gooien. Ik weet nog, Arnhem lag helemaal open. Elk viaduct moest er deuren voor. Elke spoorwegondergang moest er deuren voorkomen. Miljoenen, miljarden zijn verdampt daarmee. Ja, je zit me nou aan te kijken. Ja, in de jaren 60.
Omdat schuilkelders, er komt zoveel geld binnen. Die schuilkelders en de ambtenaren dekken dat geld ook niet. Het gaat toch naar de mensen die die grote businesses in de handen hebben en de banken en dat soort dingen. De oorlogen die gevoerd worden. Weet je wat dat kost? Weet je wat dat kost?
Defensie. Maar luister even, dat is defensie. Dat is heel iets anders. Kijk, het is allemaal.
Maar defensie is een verkooptool voor die grote businesses. Defensie maakt geen vliegtuigen.
Nee, maar dus ze zijn wel. Ja, kijk. Ik denk dat het anders is dan jij. Bijvoorbeeld als je nou kijkt bijvoorbeeld naar die Trump. Die Trump die zegt tegen de Ursula, weet je wel, dat meisje van de EU. Die zegt tegen, we gaan dus nu 35% heffen op auto's en dergelijke. Hè? Waarop die Ursula zegt, ja schandalig, want wij heffen maar 10%. Ik denk bij mezelf, jij weet helemaal niet waar je het over praat. Want ik heb Amerikaanse auto's geïmporteerd. Een Chevrolet Corvette kostte toen de tijd in de jaren 80, kostte je 200.000 gulden. Dus hè. 200.000 gulden, equivalent aan 200.000 euro. En die kost in Amerika, kostte die $25.000. Die kostte dus bijna 8 keer zoveel. Waarom? Eerst transport was 2500 gulden voor de container. Daarna de prijs, de aankoop, plus de prijs van de containers bij elkaar. Daar werd 10% over geheven. Daarna kwam er dus 18% btw. Het was toen nog 18%, het is nu 21% btw. Dat kwam op. Dat is geen importheffing, maar het moet wel betaald worden. En daarna kwam er nog de BPM op. Als je nog weet hoe of wat. Dus die Trump die zegt, maar luister, jullie krijgen gewoon heffing. Klaar is Kees. En er is niemand in de Tweede Kamer die zegt, die Trump heeft gelijk. Want wij hebben dus al 50, 60 jaar, heffen wij dus al 60, 70, 80, 100% importheffingen. Dat bedoel ik ermee.
Maar vind je dat, Trump gelijk, vind je dat Trump gelijk heeft met die tariffs?
Ik vind Trump gewoon helemaal top. Ja, dat is natuurlijk net als ik. Gewoon recht voor zijn raap. Dat groen, kijk, dat is afgesproken. Ik heb ook inside information. Hij krijgt Groenland. Poetin krijgt Oekraïne. En Xi Jinping krijgt Taiwan. Let maar op mijn woorden.
Ja, dat is het plan. Dat is het plan. Dat enige, is het plan sinds de jaren 50.
En de enige die dwars ligt is Macron. Macron heeft geloof ik nog 4% van de stemmen. Die dreigt met de atoomporeplu. Die hebben nog 4 atoombommetjes liggen. Dus daar gaan ze dan mee te veld. En die maakt iedereen gek. Samen met die Rutte. Want die Rutte is ook de weg kwijtgeraakt. Om een vergadering te
brengen. En jij vindt het bijvoorbeeld even. Ik blijf dan even binnen jouw beeld. Van de wereld, hoe het werkt. Jij vindt het terecht dat Trump Groenland krijgt?
Hij heeft gewoon gelijk. Er gebeurt nou toch niks mee. En als hij.
Maar het is Groenland!
Flikker het erop, man. Wat is het nou? Het is de provincie van Denemarken. Denemarken maakt ook in één keer druk om de oorlog in Oekraïne. Omdat dus dit gebeurt.
Maar jij vindt. Jij vindt het oké dat China Taiwan krijgt?
Economie gaat voor. Als je niet meer tevreden hebt, dan is er niks meer. Dus ze moeten zorgen dat morgen garant staat. Dus als hij dat doorzet, en hij gaat dat doorzetten, dan komt er een ontzettende economische motor weer op gang. Om daar viaducten te maken, rivieren te kanalen te maken, wegen te maken, fabrieken te bouwen, enzovoort, enzovoort. Er gaan allemaal duizenden, honderdduizenden vluchtelingen kunnen daar naartoe. Om daar aan het werk te gaan met de fabrieken. En in één keer, hup, Amerika gaat gewoon weer omhoog. En hetzelfde is gewoon.
Waar ben je zo, dat pro-Amerika, terwijl het verantwoordelijk is voor zo ongelooflijk veel, honderden miljoenen doden in de wereld, oorlogen, disruptie, leugens, manipulatie. Ja. Ja. En jij bent, maar dat is, weet je, ik heb ooit ook er zo ingezeten als jij, maar goed, op een gegeven moment, als je het ziet, dan zie je het.
Ouder en rustiger.
Ik kan nu naar jou luisteren. Jij hebt meer jeugdige energie dan ik. En naïeve energie overigens ook. Naïeve denkbeelden. Kinderachtige denkbeelden. Je hebt te veel naar Joop van den Ende gekeken.
Nee jongen, we zullen kijken als Groenland ingepikt wordt door Amerika.
Dat is oorlogvoering!
Nee, dat is geen oorlog. Er gaat toch niemand tegen Amerika?
Moderne oorlogsvoering! Wat vind je dan van die klote Trump wat hij zegt over Gaza? Daar ben je ook zeker voorstander van. Dat ze dat ook gewoon overpakken. Dat vind je ook goed natuurlijk.
Ik zit hier in Thailand. Ik ben 10 weken ziek geweest. Je kunt het niet aan me zien, maar het is echt zo. Ik ben daardoor dus intolerant geworden voor telefoon. Ik kan geen telefoon meer zien of kijken. Ik kan geen televisie meer zien. En ook eigenlijk geen cd, wat ik nu met jou doe, mag ik eigenlijk ook niet meer doen. Want door de straling word ik heel ernstig beschadigd van binnen.
Wauw.
Dus ik heb echt een uitzondering gemaakt vandaag om dus voor de computer te zitten. Ik heb mijn kinderen al weken niet gesproken. Omdat ik kan niet appen, ik kan niet bellen, ik kan niet sms'en. Ik zit aan een telefoon. Dus zelfs als je telefoon op anderhalf, twee meter ligt, word ik er al negatief op beïnvloed en krijg ik uitslag. Ik krijg van binnen allerlei problemen. Val ik zo flauw op de grond. Dat is echt vreselijk, vreselijk.
10 weken lang?
Tien weken lang heb ik dat. En dat is begonnen met een soort verlaten jetlag. Ik heb de afgelopen 3 jaar ongeveer gemiddeld tussen de 150 en de 200.000 kilometer per maand gevlogen. En ja, je kent me een klein beetje. Dus ik, hoezo jetlag, dat is voor de loser. Dat is niet voor mij. Ja. Dus vliegtuig in, vliegtuig uit. Niks mee te maken met de andere tijdzone. Huppakee. De laatste keer heb ik mijn kinderen opgehaald. Die vrouw, die ex, die wilde dat ik ze ophaalde uit Amsterdam. Dus ik vloog vanuit Zuid-Amerika. Ik was uit Thailand, weet ik, in Australië, in Zuid-Amerika gevlogen. Dus ik ben naar Amsterdam gevlogen. Ik heb die kinderen ingeladen. We zijn 2-3 dagen naar Dubai geweest. Daarna zijn we naar Thailand geweest, 2-3 dagen. Daarna zijn we naar Jakarta gevlogen. En toen heb ik gezegd, we gaan nog even naar de Borobudur. Dus moesten we weer vliegen naar Jogja. En van Jogja zijn we naar Denpasar gevlogen. En van Denpasar zijn we dus na 3 dagen teruggevlogen naar Amsterdam. En ik ben s'avonds weer teruggevlogen naar Bangkok.
En dat allemaal in 2 dagen tijd?
Ja.
Ja, daar wordt ons lacherig over gedaan.
Ja, daar wordt ons lacherig over gedaan. Toen vrienden van mij die zeiden, ja, dat kan niet, joh. Je bent 75. Toen was het nog 75. Je bent 75 en dat kan niet, het is niet gezond. Ik zeg, man, dondersteen toch op, allemaal met die lulverhalen. Biologische klok bestaat niet. Nou, daar kwam de man met de hamer, hè. Bam. Nou, jongen, ik heb het geweten, zeg. Maar gelukkig, ik heb net een eigen vliegtuig gekocht. Om het dus nog een beetje economischer te maken, om nog een beetje sneller te kunnen vliegen. Want ik geef in China een hele grote seminar van 50.000, 60.000 man. Dus je moet een keer komen, ik zei een keer op laten halen met een vliegmachine.
Wat voor vliegtuig heb je gekocht dan?
Is een Falcon. Net dezelfde als die voetballer heeft.
Ja, maar als het echt zo waar...
Dat kan allemaal, als je niet meer in Nederland woont.
Dat is toch ongelooflijk? Dat is wel ongelooflijk. Als dat echt helemaal waar is... Het is bijna niet te geloven, maar ik geloof je wel.
Maar ik kom je een keer ophalen. 50, 60, 70.000 man in China. In een groot amfitheater. Op een groot wielerstadion. Maakt allemaal gekloot uit. Helemaal fantastisch.
Dat gaan we doen.
Dus de man met de hamer die kwam. Ik stortte dus op de grond. Je wilt niet geloven. Dus ik kijk, mijn hartslag was normaal. Ik kijk naar mijn bloeddruk, die is 110-70, normaal. Mijn hartslag was 53, dus ook normaal voor mij. Ik ben altijd hartstikke rustig. Mijn hart is altijd hartstikke rustig. Maar ik kan wat een keer, maar het maakt allemaal niet uit. Dus ik heb een conditie als een beer. Geen koorts, nergens bloed, nergens pijn. En ik donder zo over de vlakte, jongen. Ik ben 12 uur buiten geweest. En dat is dus... Al met al, in de afgelopen 11 weken is dat 23 keer gebeurd.
Wauw! Heb je het ziekenhuis gelegen, neem ik aan ook?
Jij denkt er zeker niet dat ik naar het ziekenhuis toe ga.
Nee, want dan kom je nooit uit. Dan kom je nooit uit, dat weet je natuurlijk. Nee,
wist je dat? Wist ik ook niet. Dat hoorde ik toevallig. Die zei, als je naar het ziekenhuis gaat, dan laten ze je nooit gaan.
Nee, maar dat
want
weet
je
ik.
Bent gewoon een melkkoe.
Zie hoe naïef je bent geweest al die jaren. Ik ben 25 jaar jonger dan jij en ik weet dit al 5, 6, 7, 8 jaar.
Ja, maar jij hebt meer verstand dan ik. Daarom sta jij aan die kant en ik zit aan deze kant. Ik word geïnterviewd door jou en ik mag antwoord geven. Maar goed, ik ben dus niet naar het ziekenhuis gegaan. Want die zeggen, die onderzoeken met plasje en bloekje, dat was allemaal goed. Maar die zeggen, ja, als je 76 bent, dan heb je natuurlijk misschien een bankementje ergens. Of ze zeggen, hij is dement geworden, als je dus zo op de grond ligt te kwijlen. Een van mijn vriendinnen die heeft een filmpje ervan gemaakt. Nou, als je het ziet, is echt heel angstaanjarend. Heel angstaanjarend. Dus ik heb gedacht, mijn bloeddruk is goed. Ik heb geen koorts. Ik heb nergens druk. Ik heb nergens bolvormige gevoelens. Bolvormig is kanker. Ik heb nergens iets. Alles is goed. Mijn bloedjes, al mijn bloedwaarden zijn goed. Mijn poepwaarden zijn allemaal goed. Dus zit gewoon in mijn kop. Toen had ik toevallig die piloot aan de telefoon. Die zegt tegen mij, ik heb al zo vaak gezegd, je moet je houden aan die timetable, aan het bioritme. Ik zeg, Hij zegt, dat is het. Ik zeg, hoe kom ik daar vanaf? Hij zegt, nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik zeg, wat moet ik dan doen? Hij zegt, elke ochtend, een half uur voor zonsopgang, moet je daar op het terras gaan zitten, voordat de zon opkomt. En dan moet je de zon op zien komen. Hij zegt, en s'avonds doe je precies hetzelfde, dan gaat de zon gaat dus onder. Hij zegt, en voor op je hoofd heb je 21 receptoren. En die receptoren die herstellen zich weer. Hij zegt, want er zit één receptor, die zit nog in Roemenië. Die andere zit in Jakarta. De andere zit in Buenos Aires. De andere zit nog in Bali. Hij zegt, dat duurt 5 weken. Hij zegt, maar na die 5 weken, als dit gereset is, dan zijn de geestelijke problemen voorbij. Want ik heb ze gehad. Ik heb God gezien hoor. Ik heb echt God gezien. Ik heb echt God gezien. Dus, en daarna komt het probleem in je buik. Met je maag, je alvleesklier, je lever, je nieren. De hele klotenzooi is ontregeld. Die moeten dus weer leren werken met elkaar.
Ja.
Nou, ik heb het geweten. En elke keer, precies na 5 weken, was het over. Maar in dat traject ben ik intolerant geworden voor de telefoon.
Ah,
had ik helemaal niet in de gaten, jong.
Ja.
Van de telefoon. En is, levensgevaarlijk.
Tuurlijk. Je hebt natuurlijk, zoals erbij. Ik moet je heel eerlijk zeggen, Emiel, dit zijn dingen. Dit zijn, ik geloof dit helemaal. Ik weet dit ook al een hele tijd. Maar weet je wat hier allemaal zit en wat in je derde oog, om het maar zo te zeggen, wat ja. Er allemaal gebeurt. We kunnen veel meer zien. En er zijn veel meer connecties dan wat ze ons vertellen. Want dat blijft allemaal zeg maar, tussen de hersenen en het soort van. Maar ik vind. Ik zou hier het liefst de hele dag over willen praten. Want dit is heel.
Maar
het is zo grappig dat zo'n piloot heeft dat dus al vaker gezien. En die heeft die informatie. En deze informatie wordt nooit gedeeld.
Ja, maar wel met mij.
Ja,
gelukkig.
Tuurlijk,
omdat
ja.
Die man kan.
Ja, omdat je hem kent.
Hij heeft mij geadviseerd met dat vliegtuig.
Ja.
Snap je? Maar dus ondertussen, ik was in de periode, dus ik heb het dus zoveel keer meegemaakt. Dus de eerste 5 weken dan op dat gebied, hè, want nu heb ik dan, dus dit is nou voorbij, dus mijn maag en mijn darmen en dergelijke is al voorbij. Maar dus, ik heb meegemaakt dat ik dus in zo'n dingen zat, in zo'n, ik was dus helemaal van de kaart, ik lag dus op de grond, ik schijtte, jongen, ik had luiers aan, en kotsen. Ja, je wilt echt en zeiken, jongen, je wilt het gewoon echt niet weten, jongen. Zo, ja, een vriendin heeft opgenomen. Als je het ziet, jongen, nou, je krijgt gewoon de angst van het leven. Je krijgt de angst van het leven. Ik heb er even naar gekeken. Ik zeg, zet uit. Ik zeg, ik wil het niet zien. Maar dus,
Ben je bang voor de dood?
Nou helemaal niet meer. Ik was het al niet, maar nou helemaal niet meer.
Nee.
Want ik ben dood geweest. Ik ben gewoon schijndood geweest. Ja. Ik zeker. Want weet je waarom ik schijndood ben geweest? Ik kon niet meer denken. Ik realiseerde niet dat ik niet dacht. Je denkt de hele dag door. Iedereen denkt de hele dag door.
Mm-hmm.
Wat eet ik vanavond? Wat heb ik gisteren gedaan? Hoe moet ik uit? Ik moet even sparen. Ja? Dus ik kon niet denken. Dus ik kom uit die impasse. S'nachts of van mijn slot vroeg. En ik denk. Maar ik heb helemaal niet kunnen denken. Want ja. Ik was in de hemel.
Maar ik denk ook dat je nu, en ik vind het heel logisch klinken, dat hier is heel veel gebeurd. Het is compleet gedestabiliseerd, waardoor het denken uitgeschakeld wordt. Waardoor je meer energie moet toelaten wat niet direct in je hersenen gaat. Maar meer in je lichaam en in je ervaring op deze plek. Dan gaat het van boven naar beneden. En ik denk dat je nu gewoon ook echt oversensitief bent voor inderdaad ook die stralingen die niet goed zijn voor mensen. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar ik denk dat je echt zo'n oversensitiviteit daarvoor hebt. En als je sterker wordt, zal je dat beter kunnen verweren. Maar het blijft natuurlijk het punt dat die dingen niet goed zijn.
Precies. Maar goed, maar ik wil je alleen maar zeggen. Ik zat in een Star Trek. Weet je wel, vroeger had je de film van Star Trek. En dan gaf die gozer de versnelling. Dan ging die dus van de tijdsnelheid ging die in de dagsnelheid. Weet ik veel, in de snelheid. Dan ging die weg. Weet je wel zo, hè? Eentje zag je, dus vertrekken. Weet je wel, die raket. Dus vroeger een Star Trek. En dat, ik heb dus uren zat ik dus in die versnelling. En ik zag alles voorbij komen. De vorige tijden, de komende tijden, huidige tijden, mensen, dieren, demonen, spoken, alles. Zo, langs mij. En daarna was het rust. Zwart, zonder pikkels. En ik hoorde niks. Maar ik dacht ook niet. Ik kon niet denken, ik moet verliggen, of ik heb dorst, of ik denk van, of het eng, of wat mooi, of het lelijk. Ik kon niet denken. En dan werd ik dus wakker, hè, of ik kwam weer bij. En dan was ik, ja, maar ik heb dat en dat meegemaakt. Maar Maar ik kon niet uitstappen. Ik kon niet begrijpen wat er gebeurde. Echt zo angstig, jongen.
Klinkt heel heftig. Maar wat een ervaring ook. Hè? Wat een ervaring, Emiel.
Zullen het hebben over belasting.
Nou, ik vind het een hele... Weet je, ik weet hoe je bent. Ik ken jou beter dan jij jezelf kent. Het was een hele slimme deflectie van mijn Gaza-vraag natuurlijk. Dat je het daarover ging hebben.
Ja, Gaza. Wat is er Gaza gebeurd? Nee, ik weet wel Gaza. Wat van onrecht daar gebeurd is. Dus die Joden zijn gekomen en die bleven me aankloten. Dus er kwam geen... Ik heb heel veel Mohammedaanse vrienden. Ik heb ook heel veel Joodse vrienden. Ik snapte er helemaal gekloten van. Dat ze dus dat Saoedi-Arabië samen met Dubai en met Amerika gezegd hebben: nou, stoppen jongens. Jehud Motatu, ik weet niet hoe die grote kan die naam niet uitspreken als premier van Israël.
Netanyahu.
Die gingen maar door. Dus ik heb nog meegemaakt dat er een bestand kwam. Oh. Dat heb ik nog meegekregen.
Ja.
En daarna weet ik niets meer. Dus ik ben dus echt gewoon 11, 12 weken helemaal buiten alles geweest. Je bent echt de eerste die ik nu spreek.
Oh, wat ongelooflijk. Nee, Trump heeft vandaag gezegd dat hij Gaza gewoon gaat overnemen. We pakken het gewoon, want ja, het is nu toch zo plat gebombardeerd. En het heeft veel potentie voor hotels en dat soort dingen. Dat heeft hij gewoon gezegd. En die Palestijnen, die zetten we gewoon in andere landen neer. Hij spreekt het gewoon uit.
Neemt hij mee naar Groenland?
Ja, bij wijze van spreken.
Ja, kijk, Trump is een dwarsdenker. Dat is één, dat ben ik ook. Twee, is het een ontzettende marketeer. Dus... Dat ben ik helaas niet, anders had ik grote vermogen gehad, denk ik wel. Maar goed.
Ondanks je Falcon Jet.
En had ik hier nou niet weer gratis gezeten voor jou natuurlijk. Terwijl je de kassa weer niet
kon. Ja, wel, dan had je alles gepromoterd waar je meer geld mee ging verdienen natuurlijk.
Dat geven wordt je rijk.
Ja.
Maar kijk, en hij is ook veel, hij laat veel bommetjes los. Hè? Dus dat zijn in mijn visie patrooninterrupties, wat hij doet. En dan kijkt hij, hoe reageren ze daarop? Want voor hetzelfde geld zeggen die Joden in Israël, die zeggen van, nou neem het zootje maar, bouw jij het maar op en daarna pak ik het dan weer af van jou of zo. Of we maken een contractje of zo, iets in die geest.
Die Palestijnen.
Of hij had slecht geslapen, of mocht gisteravond niet wippen met Melissa. Dus hij denkt, ik mag hem er niet in stoppen.
Hij is gewoon weer de volgende clown in de show van het... Waarom is het zo...
Moet
je een kans
geven.
Ja, goed, oké. Okay. 76 inmiddels. Je zegt altijd, ik voel me 47, maar ik denk, je denkt echt als een 8-jarige. Hè. Dat is echt...
Dat vind ik een compliment. Dat is echt een compliment.
Maar Emiel, hier is het ding. Waarom is het politiek vlak en hoe het met de wereld gegaan is de afgelopen... Zoals voor de Tweede Wereldoorlog, kan je zeggen 100 jaar geleden. Maar waarom is het allemaal te voorspellen wat er gaat gebeuren? Is omdat er een plan is en het wordt stapje voor stapje uitgevoerd. En de enige... Ja, dat is dus wel zo. Ik kan je bewijzen geven daarvoor dat het zo is.
Om te beginnen... Kijk, alles wat je gelooft...
Jij denkt toch niet dat de president echt macht heeft? Nee, mensen hebben belangen. Gooi mij niet in die complotdenkerhoek. Want dat is ook maar een definitie wat mensen aan de complotdenker gegeven hebben. Maar ik geloof in belangen van mensen. En het grootste belang is geld. En de mensen die dat in handen hebben, die hebben het grootste belang in de wereld. Zit ik daar fout?
Nee, natuurlijk heb je daar natuurlijk wel groot gelijk in.
Ach, dan moet er toch iets toegevoegd worden.
Nee, maar geld doet de wereld natuurlijk draaien. Hè? Dus laten we dat even opstellen. Maar er is niet één man en ook niet een club van mannetjes of vrouwtjes vandaag de dag. Die dus bij elkaar komen. Hè? Dan is Davos, noemen ze dat, met die enge Klaus, weet je wel. Die hebben ze dan als voorbeeld genomen dan vaak. Of ze komen dan niet in Davos, maar komen ze in Basel elke 3-6 maanden bij elkaar. Dat zij dat regelen. Maar die knot. Kijk nou eens naar die knot. Denk je nou echt dat knot financiële belangen heeft in het werk wat hij doet?
Nee, dat is gewoon een ambtenaar.
Juist. Dus waar zit die vent dan die tegen knot zegt, nou moet je dat zeggen. Nou moet je de rente verhogen.
Wie kan geld printen? Overheden?
Natuurlijk. De Nederlandse staat drukte. Ja, maar jij moet je huiswerk even doen, vriend. Dus in Frankfurt wordt er gedrukt. Dat doet dus de EU-bank, doet dat. En als ik de directeur ben van de ABN AMRO, ik ben ABN AMRO, En dan zeg ik tegen jou als EU-bank, zeg ik, ik heb 10 miljard nodig, want die ga ik uitlenen aan mensen die huisjes willen bouwen. En dan krijg ik dat tegen 0,5%.
En zij voeren dat in een computer?
Ja.
In. En waar gaat dat geld dan naartoe? Naar de bank?
Er is helemaal geen geld meer. Een geld is nu een druk op de computer. Is dus nee, een digitaal iets.
Maar ik vind dat geld bestaat niet. Maar er is een systeem waar de mensen in de top dat kunnen beheersen waar dat geld naartoe gaat. Heb jij nooit onderzocht, omdat je denkt dat ik mijn huiswerk niet gedaan heb, maar heb jij nooit onderzocht dat in het begin van de 20e eeuw, tijdens kerstavond, die corrupte bankiers en grote industriële krachten, laat ik het zo zeggen, ga je eromheen. Ja. Dat die hebben op kerstavond door de Senate een wet gewijzigd, iets er doorheen gebracht, dat de Amerikaanse overheid geen controle meer heeft over het geld, dat het naar de Federal Reserve gaat.
En dat wie zijn. Niks al.
Dat was daarvoor. Het is in 19. Check dat even. De oprichting van de Federal in 1917. En de Federal. En de, weet je wie de eigenaren zijn van de Federal Reserve? Banken.
Maar luister nou.
JP Morgan, Rockefeller. Al die gasten hebben in die tijd hebben de macht van het drukken van geld. En dat was in 1913, ja. Hebben de macht van het drukken van het geld weggehaald bij overheden. Mark Rutte en Trump. Trump zit alleen maar te klagen over de Federal Reserve. Die rente moet verlaagd worden. Federal Reserve doet het niet, want het is niet in de interest van de mensen die daadwerkelijk eigenaar zijn van het geld.
Is helemaal niet zo. Het is gewoon inflatie.
Helemaal niet zo. Ook.
Het is te bepalen. Nou goed, maar laten we over deze discussie stoppen, want het heeft geen enkele zin. Jij denkt zo en dat mag, gelukkig. Ik ben niet als Klaver. Die vindt dat de andere gedachten bestraft moeten worden. Jij vindt dat zo. En als je dus dat gelooft, dan is het ook zo.
Maar ik vind
jou.
Het.
Want
ik
jij
vind,
ziet alleen ik, maar bevestiging.
Ik vind het niet
jij
zo.
Jij ziet alleen maar daar bevestiging van.
Maar
want hoe is het dan?
Ik hoef geen bevestiging van jou te hebben, omdat het gewoon zo is.
Nee, ja. Dan is het. Dan stoppen we nou toch? Want dan hebben we een gesprek. En ik waardeer wel jouw mening, maar ik ben het er niet mee eens. Maar jij bent het niet met mij eens en waardeert niet mijn mening.
Ik heb geen eens een oordeel over jouw mening. Ik heb een oordeel over hoe het echt is. Ik heb een oordeel hoe het echt is en ik heb je net uitgelegd.
Het is niet echt zo. Kijk naar een goochelaar. Je
maar
denkt
jij kan
het zo echt.
Maar jij, ik heb het jou net uitgelegd in 1,5 minuut. Maar jij kan me niet uitleggen hoe het volgens jou wel werkt. Ja, dan ga je,
ik zal je een paar andere voorbeelden geven waar je over na kunt denken. Hè? Dat is namelijk het volgende. Vroeger. En dat is niet zo lang geleden, was na de oorlog, dus ik heb het nog meegemaakt, was een zilveren gulden, had de waarde van het gewicht van een gulden. Je had een Riksdaalder, 2,50, die woog iets zwaarder, 2,5 keer zoveel, want die had dus het gewicht van 2,5 gram, wat dan ook was, en die kon je altijd ruilen tegen 2,5 gram zilver. He, want dat was de waarde. Dat was de waarde van het geld. Ja?
Dat wij eraan
geven.
Wat wij eraan geven.
Nee, dat was toen zo. Want ik kon dus met 1 gulden naar de wisselaar gaan. En dan kreeg ik dus voor die 1 gulden zoveel zilver terug. En die zilver nam ik mee naar Duitsland. En ik kon het verkopen. En dan kreeg ik zoveel D-mark voor terug. Of ging naar Frankrijk, kreeg ik Franse frank voor terug. Zo, dat is 1. Toen heeft dus iemand, de staat, heeft gezegd. Nee, we gaan nu die zilveren guldens niet meer maken. We gaan nu nikkel maken. Die vraag zou je jezelf kunnen stellen. Waar is dat geld gebleven van al die zilveren munten die wij ingeleverd hebben en nikkel geld voor teruggekregen? Daar moet je naar denken. Datzelfde is gebeurd met de EU. We hadden guldens, dat waren nikkelen guldens. Die nikkelen guldens, 2 gulden 20 wisselden in tegen 1 euro. Er was een inflatie van 3%, ja, lek me reet. Maar luister, ik verkocht een zak friet voor een piek, een gulden. En 3 weken later, in januari 2001, zei ik, nou dat gekloopt met het wisselgeld allemaal, we maken er gewoon 1 euro van. Dus 100% inflatie. Hè? 120% inflatie. Want een zak friet bracht in één keer 220 op. Ik had wel geen 220, maar ik had 1 euro. Nou, zo is het met de benzine gegaan en de auto's gegaan en met de hele klote zo gegaan. En dan zegt CBS, die zegt nee, er is maar een inflatie van 3% of 8%. Nou, we weten allemaal dat het natuurlijk anders is. En dan hebben ze tegenwoordig over gevoelstemperatuur, maar ook over gevoelsinflatie. Nee, daar komt al die teefjes op brokken die er lopen, die zijn dus allemaal zo gevoelig. Hè? Nou, dus daar moet je aan denken. Dat ze dus betutteld zijn geworden en bestolen werden door dus de staat.
We worden helemaal leeg geroofd. Dat zijn we het wel over eens. Dit
maar
voorbeeld kan ik ook weer tegenspreken. Want dan heb je het weer over die illusie van waarde van zilver. Dat is ook illusie. Dat kan je wel weer rationeel uitleggen. Maar,
ja, maar de werkelijkheid. Ik heb er een boek over geschreven. De werkelijkheid is een illusie. Ja? Nou, jij kunt het niet lezen, want het was in het Arabisch. Ik heb toen een Arabisch boek geschreven.
En zelf geschreven ook. Je spreekt ook Arabisch. Je spreekt 183 talen, hè?
Nee, maar even. Kijk, werkelijkheid is illusie. Dus waarom is de werkelijkheid illusie? Ik kijk naar Van Gogh en ik vind het fantastisch. Jij kijkt naar Van Gogh en je denkt, nou, het is me nog geen 100 euro waard. Zonder van de lijstje eromheen zit. Jij kijkt naar een mooie vrouw en ik denk, nou, ik hou liever van kerels. Is natuurlijk niet zomaar bij spreken. Zo, dus alles, jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen interne representatie. Dus jouw manier van denken. Dat wordt gevormd door de overtuiging die je hebt over bepaalde zaken. En metaprogramma's die er lopen in je hoofd. Zo, het is mijn vak, dus ik weet er alles van. En daardoor geloof jij dus dat dat zo is. En je ziet dus die bevestiging alleen maar. En dat is oké.
Oké, maar ik bedoel, ik zie dat ook allemaal wat jij net zegt. Maar waar het bij hem gaat is, als je daadwerkelijk ziet het controlemiddel en hoe klein wij gehouden worden, is geld het machtsmiddel.
Ja, maar door wie worden wij dan klein gehouden? Dat is een keuze die ze maken in de politiek. Want daar wordt gezegd, we hebben geld nodig voor defensie. Hè, dat wordt nu weer gezegd, we hebben geld nodig voor defensie. Iedereen wordt daarvoor klaargestoomd. Dus volgend jaar, in 26, zeggen ze, de BTW gaat met 1,5% omhoog. Dat is 3 miljard bij elkaar, of 4 miljard bij elkaar, en dat stoppen we in defensie. En iedereen denkt, ja, want iedereen is al bezig om zijn noodpakketje te maken, heb ik begrepen, in Nederland. Ja? Met een pakje water en een stofdoek en weet ik veel wat allemaal, condooms erin, voor het geval dat. Om over je kop te trekken. En dus iedereen denkt, nou, laten we de 2% BTW extra betalen, want daar voelen we toch niks van. En zo gaan we erin gelegd worden. Weet, er is toch niet iemand die ergens in de Beringzee op een of ander schip zit met 10 andere kerels. En die op een dambord en die zeggen, nou, de BTW moet omhoog in Nederland. We moeten kanonnen, kernkoppen laten maken in Turkije of in Duitsland. Zo gaat het toch niet? Anders was de Tweede Wereldoorlog toch niet ontstaan?
Dat kan. Wie heeft. Okay. Daar gaan we heel diep de rabbit hole in. Maar Het is daadwerkelijk wel zo dat er een klein groepje bestuurt het financiële systeem. That's it.
Is toch logisch, de top van een bedrijf. Als je kijkt bij de Axo, zitten dus. Of met de Nestlé. Bij de Nestlé is laatst, die hebben dat water, Nestlé. En er is poep en pies in gevonden. Toen hebben ze een onderzoek gedaan. En toen bleek dus dat ze gewoon waterkraanwater in die Nestlé-flessen stopten. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
Ja.
En die directrice, die zei, ja, foutje, wisten we niet. Die zit er nog steeds. Kijk, dat is schande.
Ja, maar dat is hetzelfde. Dat is in principe, goed, dan gaan we even, dan sluiten we dit af. Want dat is hetzelfde. Wij krijgen het gore Nestlé-product met stront en pis. En die gasten, die blijven zitten. En die lossen dat even op en creëren weer een ander probleem. Eigenlijk
Maar je weet het toch niet? Misschien dat die vrouw zich wel lekker neuken door een of andere bankman of zo.
Dat geloof ik ook wel dat wel gebeurt. Want ik vind dat het meest valide punt wat je tot op heden gemaakt
hebt. Ik zit niet op die plek. Nee, maar even.
Emiel. Tot slot wil ik even. Want er schijnt een
fout. Ik heb nog niks gezegd.
En ik kan al zijn. We zijn al een uur bezig.
Nou ja, dit lijkt. Met jou vliegt de tijd, jongen. Dat is echt waar.
Ik zweer het je. Toen we begonnen, achter jou kwam de zon op en nu is hij naar beneden gegaan. Dus je hebt het wel meegemaakt voor je senses.
Is het mooi of is het niet mooi?
Ja, het is prachtig.
En hier in Thailand zijn de mensen zo lief.
Dit beeld had ook in Afghanistan kunnen zijn. Ik zie de rest van het huis niet. Nee, ik ben echt al een tijd niet geweest. Maar ik heb Echt, de Thaise mensen, het is echt leuk lachen en...
Lief is het woord. Ze zeggen ook, dat weet ik, ja. Ik had een secretaresse en ik had paperclips nodig. Dus ik zeg tegen haar, ik heb morgen paperclips nodig. Ik zeg van die grote, niet van die kleine, maar ik van die grote paperclips. En ja meneer, Chai, de Koen. Dus de volgende dag, ik zeg, waar zijn de paperclips? Oh ja, nee, ja. Je moet nog halen vandaag. Oké, goed. Nou, ik had er nog een paar. Dus de volgende dag. Ik zei, we zijn de paperclips. Ik ben echt een zeikert, hoor. Ik ben echt gewoon een zeikert. Als in mijn zaken doen, met leiding geven, ben ik echt gewoon een zeikert. Dus ik zeg tegen de derde dag. Waar zijn die paperclips nou? Godverdomme. Ja, in het Nederlands natuurlijk. Ik kreeg een rood hoofd. Een tij kan ook nog een rood hoofd krijgen. Voor het geval dat. En ze liep ze weg. Dus ik daarachteraan, jongen. Ik was des duivels. Toen zegt een vriendje tegen mij. Die zegt, ze zeggen geen nee. Ik zeg, wat, ze zeggen geen nee? Nee, ze zeggen nooit nee. Alles wat je vraagt is ja. Chai, chai, chai. Ze zeggen nooit niet chai. Niet chai betekent nee. Dat zeggen ze niet. Dus ik werd een beetje rustig. Misschien kun je je voorstellen, ik werd een beetje rustig. Dus ik die Beppy bellen. Nou, dus Beppy komt terug. Ik zeg maar.
Heet ze zo? Beppy?
Nee, natuurlijk. Ze hebben allemaal een nickname.
Ja, zo.
Maar al die namen zijn niet uit te spreken, jongen. Dus dat is hartstikke fantastisch. Ja. Nou, dus ik zeg tegen Roos, heet ze. Ik zeg tegen Roos, ik zeg maar vertel nou even, waarom zeg je nou niet gewoon niet tegen mij dat je niet weet waar je die dingen kan kopen? Toen zegt ze tegen mij, ik weet niet wat het is. Ik zeg, dan vraag je toch dat aan mij? Ik zeg, je spreekt toch Nederlands? Ik zeg, je bent mijn Hollandse gozer.
Ja.
Ik zeg, dus je begrijpt toch mijn, ja, maar dat u er zo kwaad om wordt en dat ik mijn gezicht verlies. Ik zeg, je verliest helemaal je gezicht niet. Ik zeg, maar als ik iets niet weet, dan vraag ik het aan jou.
Ja.
Dus met andere woorden, die mensen, die zijn heel beleefd.
Ja.
En zeggen dus nee. Ja. Zeg alleen maar ja. Zeg er nooit nee tegen je. Heerlijk.
Je wilde ook een keer naar Afrika of zo verhuizen. Dat was de laatste
keer. Afrika wil ik nooit zeggen. Dat heb ik nooit gezegd.
Nou, ik heb hier het fragment dat je het gezegd hebt. Tjaka, ik ga naar Afrika! Nou, je zei het echt. Dit was... Ik hoorde het toch net? Jij wil het gewoon niet horen. Dat is jouw cognitieve dissonantie.
Het woord tjaka, Hoek van het Hek zei... Hij, Ratelond, heeft tjaka van mij gestolen. Ik zeg nee, want tjaka komt van het woord Tjaka Zulu van de negerkoning.
Zie je Afrika Zulu weer?
Ja, de Afrika. Daar heb je het weer. Jij denkt dat het zo is, jij denkt dat je gelijk hebt. Dus ik kan zeggen wat ik wil. Ik kan je mijn paspoort laten zien dat ik niet naar Afrika ben. Jij bent natuurlijk wel een paar keer in Afrika geweest. Een paar keer in Ghana, Nigeria, Zuid-Afrika. Maar voor de rest niet. Maar dus tjaka komt dus oorspronkelijk uit Zuid-Afrika.
Van Tjaka Zulu.
Daar komt Tjaka Zulu.
Hey, Emel, ik wil even met jou hebben. Ik noem je altijd Emel, dat deden we vroeger op de radio ook. Ik weet dat het Emiel is. Maar het is wat ik er was een keer, het is in de laatste talkshow die ik gedaan heb bij RTL 5. Toen ik al wist, joh, die gasten gaan mij cancelen. Want dit mag helemaal niet op de televisie, want het is een ander geluid. En weet je wel. Ja. En toen ben jij in een van die laatste shows ook geweest. En dat was naar aanleiding van, toen ik dat volgde van de afstand. Jij was even... de hottest shit, omdat jij zei... Ja, ik voel me gewoon 47 en ik wil dat aangepast hebben. Nou, het grappige is dat daar is iedereen over gevallen. Dus jij zat constant, vloog je weer de hele wereld over om dat uit te leggen. Ja. En je werd geïnterviewd op de Engelse tv. En ik zie jou, dus ik weet wat hij doet. Ik weet wat hij doet. En toen ben je naar Nederland, wij wilden jou ook hebben. Maar toen ging je natuurlijk eerst, dat begrijp ik ook wel. Want het is goed om in zo'n serieuze talkshow te zitten. Om even dat punt, niet dat punt te maken. Maar... Toen belde ik jou en toen nam je op. Ik zeg, ik weet wat jij doet met Emiel. Dit is voor jou, dit is eigenlijk gewoon... Je wilt punt maken over het transgender verhaal. Hmm. Want als dat kan, dan moet dat ook kunnen. Ja. En toen zei jij, weet je dat jij de eerste bent die dat doorheeft?
Ja.
En dat zei je toen tegen mij. En toen heb ik uiteindelijk, toen het een beetje het einde... Die rechtspraak, die uitspraak was al geweest dat niet kon... En toen heb ik jou uitgenodigd in de show. En ik wil één fragmentje even afdraaien. Dat is dat namelijk, toen had ik zo'n panel waar jij bleef zitten ook. En naast jou had ik... Nee, een transgender. Dat was een transgender. Maar dat wist je...
Ik dacht dat het een homo was.
Nee.
Dat een klein vies mannetje. En die ging tekeer tegen mij. Wie denkt die snotneus wel wie die was?
Nee, maar jij hebt geen idee. Want wij zaten daarvoor, gewoon op de rode bank, zaten wij te praten over dit hele gedoe. Dat, hoe onlogisch het is. Dat, kijk, je wordt als man geboren of als vrouw geboren. Kijk, mij maakt het niet uit als je na je 18e of zo, doe maar wat je wil. Dat, joh, al wil je een geit genoemd worden, ik geef je wel wat hooi. Weet je, dat maakt me allemaal geen reet uit. Maar het gaat natuurlijk om die. Dat zeg maar acceptabel te maken en ook natuurlijk kinderen op te voeden op scholen en zo. Daar zijn kinderen veel te vroeg, daar moet je niet mee confronteren. Dat punt heb jij ook, toch? Jij maakt er ook geen reet aan.
Zo'n grote, dikke kuttenkop zat er haast. Dat weet ik nog. Naast dat kleine mannetje. En ik zat in de hoek. Jij had me dus in de hoek gedrukt. Ik weet het nog precies als de dag van vandaag. Kleine vieze mannetje begon te ageren tegen mij. En dat dikke wijf, dat steunde hem dus. Dus hij voelde zich groot worden. Hij dacht, nou, ik ben hier de man. Naast Ratelband, denken dat je de man bent, terwijl je godverdomme nog een vrouw bent.
Oh, maar weet je wat het is, Emiel? Wat jij niet door had, toen wij daar op die zaten te praten daarvoor. Die gast heeft een stennis gemaakt backstage. Die zat te schreeuwen en ik hoorde, omdat weet je, als je een talkshow doet en dan je bent aware van alles natuurlijk en je moet het gesprek goed leiden. Maar ik hoorde iemand helemaal gek worden. Jij was gewoon natuurlijk je verhaal aan het doen. Maar ik hoorde iemand gek worden ergens backstage. Dus toen heb ik uiteindelijk, toen we het panel gingen doen, toen zag hij dat panel aan te schuiven.
Ben jij een vuile rat, zeg.
Nee,
dus mij niet mij die al die informatie onthouden en dan tegelijk zeggen dat onze hele economie geregeld wordt door 2 of 3 kerels. Nou, en nee, jij kunt me niet eens.
Ietsje meer, maar ze passen in 1 kamer. met waarschijnlijk wat kleine kinderen erbij. Anyway, het ding is dat. Het is hij. En toen moest ik nog even tijdens de break, we moesten die tafel omzetten. Toen moest ik. Ging ik met hem praten, want hij wilde niet komen. Maar dit is beledigend. Ja. Dit is zo hurtful. Dit is zo verschrikkelijk. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd: joh, goed, ik geef je nu de kans. Je kan je verhaal doen. Als je het niet wil doen, ga maar en dan niet. En toen zei hij: oké, ik doe het. Want hij had al gezegd: ik ga daar niet zitten. Maar ik kon met mijn.
Is hij niet. Jij hebt natuurlijk overtuigd.
Ik ben een bepaalde. Manipulatieve charme. Maar toen dit fragment is zo mooi. Want jij wist natuurlijk dat niet. En ik had hem ook niet neergezet als transgender. Ik had gewoon gezegd, dit is...
Nee.
Maar toen ontstond dit verhaal. Inderdaad, en eerst kwam inderdaad die, wat jij noemt. Hoe noemde jij die vrouw ook alweer?
Dat weet ik niet meer. Een beetje corpulente dame.
Dit is...
Met dat haar. Ik zie er nog zitten met dat haar gekipt. Van, weet je wel... Ja, alles fout, jongen. Die jurk, die had een rokje aan. Net 3 maten te klein. En dan die tieten er half uit. Half erin in ieder geval zo. Maar gewoon zo'n vet monster. En die zit er dan te maken. En die steunt dat kleine kereltje. En dat kleine mannetje, die voelt zich te pink. En die gaat dus tegen mij tekeer. Ja. Ik stond op punt om een klap om zijn hersens te geven.
Oké, hier komt het fragment.
Wat ik niet snap, Emiel, ik ben 24. Ik ben opgegroeid met jou op tv. Met de tjaka elke keer. En de zelfverzekerdheid. En de over kolen en glas lopen. Maar dit klinkt eigenlijk best wel onzeker, dat je zo je leeftijd wil verlagen. Waar komt dit opeens vandaan?
Je wilt het gelegaliseerd hebben. Het is mijn gevoel.
Ja,
maar houden ze op dat ik word gediscrimineerd
daarvoor. Waar is de tjaka en lekker de met tjaka 69?
De tjaka is er nog steeds.
Hoe wordt gediscrimineerd omdat u een ander leeftijd op het paspoort heeft?
Laat mij nog even uitpraten. Ik heb je net laten praten, dus ik geef even antwoord. Zo.
Ja, zo.
Wat zeg je nou?
U vindt mijn vraag een beetje lastig. U zegt dat u gediscrimineerd wordt.
Wat is nog een klein mannetje? Wat elke keer wil doen? Moet die klappen in zijn hersens hebben?
Ik ben gewoon een man.
Moet ik hem klappen in zijn hersens hebben?
Nee, Emiel, geen geweld.
Ja, nee, maar als je nou zo discussiëren. Maar als je nou zo vervelend doet elke keer.
Nou, het is fout. Emiel, praat.
Het is fout.
Emiel, reageer.
Het is toch fout wat je doet?
Maar Emiel, reageer even.
Pardon, omdat ik u een vraag stel. Dat vindt u lastig natuurlijk.
Ik ben in gesprek met je buurvrouw. Dat doe je toch niet?
Ik vraag om verduidelijking. Hoe bent u gediscrimineerd door uw leeftijd?
Meneer, even stil. Even Emiel laten antwoorden op wat er net gezegd is. Over hem, want het gaat over hem. Reageer even. Ja, nou, toen ging het weer door. Het was zo grappig. Je had het niet door. Maar ik wil ook nog eventjes het punt maken dat ik heb eigenlijk. Kijk, maar we worden geboren als man en vrouw. Maar ik vind jouw punt was eigenlijk meer valide. Weet je, hoe oud voel je je? En waarom moet daar staan, en waarom moet daar op je paspoort staan dat je veel ouder bent dan dat je je voelt? Waarom zou dat niet aangepast kunnen worden? En sowieso eigenlijk, misschien is het te abstract, maar waarom moet er een leeftijd staan in je paspoort? Wat is dat nou voor geloof? En waarom staat er altijd, als er in de krant staat, Emiel Ratelband? En tussen haakjes staat er dan 76. Ik heb het idee dat het hoort bij de manipulatie om mensen een beetje zo het leven uit te fietsen.
Nee, dat is gewoon. Als ik op een begraafplaats loop, reken ik altijd uit hoe lang die man of die vrouw geleefd heeft. Dat is een afwijking, denk ik. Hmm. Dat is hetzelfde zoiets dat je dus bij de krant staat, Rutte die zegt wat en die is 54. Nou, je leest het niet, maar je weet het wel. Nou, en dat is bij mij ook zo, 76. Dus jij denkt, nou, hij is nog net zo gek als vroeger. En iemand anders denkt, nou, hij begint toch wel wijs te worden. En iemand anders die denkt, hou je bek dicht, want ik krijg een klapje smoel van mij. Weet je wel zo. Dus, en iedereen mag denken wat hij wil, dat zal mij in mijn reet roesten, wat iedereen vindt. Maar je zou nu moeten vragen naar mij, hoe staat het er nu eigenlijk mee?
Hoe oud voel je nu?
Nee.
Het is een rechtszaak.
Namelijk, ik ben weer begonnen met de procedure, want ik ben gewoon doorgegaan. Iedereen dacht, dat wist ik niet, maar ik heb de publiciteit gehouden.
Ja.
Dus ik ben doorgegaan, want je hebt dus de Hoge Raad. En dan heb je het kadaster, of hoe heet dat, die jongens nog daarboven. En daarna ga je naar het Europees Hof. En dan denk ik, Europees Hof kreeg ik ook geen gelijk. Toen ben ik naar de UN gegaan. Dat is in Amerika. En ik kreeg ook ongelijk. Maar die zeiden, ja, u heeft wel een punt, meneer Ratelband, Mr. Ratelband. Because in the last years, everything has changed. Zo, bababam. Ja, u heeft het punt, maar u moet terug naar eerste aanleg. Dus ik moet weer beginnen. En dat heb ik gedaan. Dus afgelopen oktober ben ik weer begonnen met te procederen. Een beetje rustig in de coulissen, niet meteen een grote mond gegeven. En die rechter die zei, ja, u heeft wel een punt, meneer Ratelband. Want als u dat vindt, ja, eigenlijk zou dat wel moeten. Maar het gemeenschappelijk belang van uw leeftijd voor de gemeenschap is groter als uw privébelang. Dus ik maak die afweging, want u kunt ook niet bewijzen dat u jonger bent dan dat u zegt. En toen had ik hem. Dus het werd afgewezen, maar ik ben meteen een hoger beroep gegaan. Want wat had hij gezegd in zijn vonnis? U kunt niet bewijzen dat u jonger bent. Ah, wat heeft Ratelband gedaan? Die is naar het ziekenhuis gegaan en die heeft gevraagd of ze een dwarsdoorsnede van zijn botten kunnen maken. Dus ik ben onder zo'n groot toestel gegaan. Ja, hebben ze gemeten en gewogen en de hele klotezooi. Maar daarop staat, want ik had het namelijk een keer ergens gezien, er staat namelijk je leeftijd staat daarop. Als je dus niet je chronologische leeftijd, maar je biologische leeftijd staat daarop. En er stond dus op dat ik tussen de 30 en de 40 jaar was. Dat is 6 maanden geleden. Dat is één. Toen ben ik mijn telomeren, hè. Dat telomeren, dat zijn dus eigenlijk je oudmakers. Daar komt dus, ja, dat is een heel interessant verhaal, maar goed. Dus de lengte van je telomeren bepaalt je leeftijd. Hoe lang je nog te gaan hebt. Dat is echt wetenschappelijk helemaal 100.000% bewezen. Zo. Dus ik heb mijn telomeren laten meten. Hè, dus het bloed afmeten. Gaat naar een laboratorium. Zijn er 3 laboratoria op de wereld die dat kunnen. En wat is eruit gebleken? Ratelband is dus nu 76. Maar de telomeren hebben uitgewezen dat ik 47 ben. Ah. En wat heb ik toen gedaan? Dus dat was één, dat was twee. Ik heb er 3 gedaan. 3 dingen gedaan. Ik heb al mijn bloedmonsters genomen. En alle kwaliteiten waren buitengewoon hoog. Dus er is geen enkele afwijking. We zijn buitengewoon hoog. Dus ik heb aan doktoren gevraagd, van hoe zit dat dan? Ja, dat is een kwestie van slijtage, het lever, de nieren. Dat heeft zijn weerslag op het bloed, enzovoort, enzovoort. Ik zeg, maar wat voor leeftijd zou u mij dan geven? Als u nou naar die waardes kijkt van dat bloed. En van de feces, dus ook van de poep, had ik ook laten onderzoeken. Toen zei ze, ja, als wij niet weten dat u er zo zijn geweest, dan zouden we zeggen 30, 50 jaar. Tussen de 30 en de 45 jaar. Ze hebben op het papier staan.
Ja, ik geloof dit echt. Kijk, want dit komt weer neer op hoe ik ook naar dingen kijk. Is van, weet je, wat is geld? Maar ik zie geld wordt veel gebruikt om ons te controleren en om mensen te beperken. Maar hetzelfde geldt ook voor, weet je, wat is tijd? En dus ook, wat is leeftijd? Het is wederom beperkend. Jij kan toch prima auto rijden, maar het wordt steeds moeilijker om je rijbewijs te vernieuwen. Het gaat maar door allemaal.
Mensen hebben een verdienmodel.
Ja.
Dus ik heb hoger beroep aangetekend. Dus ik had net vanmiddag mijn advocaat, of tegen mijn secretaresse gezegd, doe die advocaat eens even bellen wanneer het hoger beroep dient. En ik zorg ervoor dat hij die spullen krijgt. Want ik ga bewijs dus nu dat ik dus tussen de 30 en de 40 ben. Dat ik 47 ben, dat ik 49 ben, dat ik 40 ben. En dat staat nu zwart op wit. En ik eis dus nu, want ik heb natuurlijk ook geleerd. Ik eis nu niet dat mijn geboortedatum 11 maart 1949 gewijzigd wordt. Want dat kan niet, maatschappelijk gezien. Want je hebt allerlei rechten en plichten die gebonden zijn aan die leeftijd. En die rechter die zei ook een keer tegen mij, ja, maar als ik er nou 20 jaar af moet snijden, welke 20 jaar moet dat dan zijn? Ik zei, nou, dat doe je toch de eerste 20 jaar? Hij zegt, ja, maar dan heb je ook geen rijbewijs. Heb je ook geen diploma van een domme schooltje? Heb je ook geen veilig verkeer? Ik zei, nou, daar heb je toch allemaal niks mee. Ja, maar dan moet je dat allemaal weer opnieuw doen. Nou, daar had hij dus een punt. Dus ik heb nu geëist om dus onder mijn chronologische geboortedatum, 11 maart 1949, onder te zetten, dus de biologische leeftijd is 27 of 29 of 43 jaar of wat dan ook lager dan de geboortedatum daarboven. Dat eis ik nu. Want hij moet opleggen aan de gemeente dat ze dat moeten doen. Want de gemeente is in eerste aanleg in beroep gegaan. Toen heb ik dus Moustache gebeld, hè, dus de burgemeester van Arnhem natuurlijk, hele aardige Marokkaan. En niet omdat hij Marokkaan is, maar wel omdat hij Mohammedaan is en het aardige, gewoon een capabele gozer is. Ik ben naartoe gegaan en ik zeg, nou doe niet zo flauw, maar zet die handtekening er even onder. Die kutambtenaar heeft natuurlijk toch niks anders te doen. Die weigerde toen ook al de naam van mijn zoon, Rolls Royce, op te schrijven. Dat mocht ook niet. Was dezelfde Mongool, alleen 40 jaar daarvoor. En die werkte daar nog, zegt. Ja, man. Ik zeg, weet je niet dat ik 40 jaar geleden bij ben? Met mijn zoon en mijn dochter, met Rolls en Royce. En dat ook niet mocht van jou. Ik zeg, wat ben jij een verveeld mannetje, man? Ik zeg, ga een andere baan zoeken. Hij zegt, ja, ik ben nu 66, volgend jaar ga ik naar pensioen.
Ik realiseer me nu ook.
En toen ben ik in beroep gegaan tegen de gemeente Arnhem.
Wat goed, maar ik realiseer me nu ook, Emiel, dat wat jij en ik denk ik gemeen hebben, is dat. En ik heb dat ook gezien, alles wat ik gedaan heb van vroeger. Een beetje al dingen belachelijk maken van de showbiz natuurlijk allemaal. Hè, en dan later gewoon nu doen wat ik nu doe. Maar het is ook gewoon echt een element van aantonen hoe absurd het allemaal is. Hoe absurd.
Het is helemaal niet absurd. We leren. En iedereen heeft een platform. Hey, je hebt nou die influencers. Heb je toch
maar hoe absurd dat hele systeem van een leeftijd is. Dat is
uitgevonden door mensen. Ik heb je nog net uitgelegd. Die D66.
Nee, dat ben ik.
Milo is in 66 begonnen met de Unique Selling Point. En dat was het referendum. Nou, al die idioten zijn erachteraan gelopen. En nu hebben ze dus als het ware de hele gemeenschap, de overheid geïnfiltreerd. Alle onderwijzers zijn D66, ambtenaren zijn D66. En dus het beleid van die Milo, dat gaat gewoon door. En zo gaat het van generatie op generatie. En die bril zou ik jou eens aanraden om die op te zetten. Dat daarom er een EU is opgericht. Niet voor jou en voor mijn welzijn, maar voordat die baantjescarousel door kan gaan. Want ze kijkt naar Hugo de Jonge. Die is dus nu commissaris van de Koning in Zeeland. En de volgende stap is dat hij in de Raad van State komt ergens. Dat hij advies mag geven over wetten. Ja, ik noem maar even wat. Want ze vragen gewoon iemand. Zoals die Pechtold. Die deugt voor helemaal niks. Die kan niks. Je moet eens door Wageningen heen lopen. Moet eens kijken, het is één groot gat ellende. Het enige wat Wageningen goed maakt, is die universiteiten. Voor de rest heeft Wageningen. Dus die Pechtold heeft niks gedaan. Met D66, niks gedaan. Hij is vreemd gegaan, van zijn vrouw afgegaan. Spreek ik geen waardeoordeel over uit, want dat moet hij zelf weten. Maar nou is hij directeur van CBR. En nu heb ik met hem te maken afgelopen jaar. Hè, want ik wil mijn rijbewijs verlengen. 4 maanden in Nederland geweest. In de kou.
Ja, weet ik.
Wat een ongeluk. Ja, en het is niet gelukt.
Emiel, het is
incompetentie. Dus zet die bril nou eens op.
Die bril heb ik al 30 jaar geleden heb ik opgezet. En toen heb ik hem 28 jaar geleden afgezet en gekeken naar hoe het echt in elkaar steekt allemaal. En het spijt me dat je nog steeds denkt dat het op zo'n niveau werkt. Want je ziet ook niet waarom Groenland, Canada en Amerika, dat daar het lange plan van een verenigd Noord-Amerika... het is alleen maar economische reden voor big business, voor big money, voor everything. En dat zie jij niet. Maar dat is vrij normaal dat mensen van 76 dat niet zien.
Maar luister, vrienden. Ik heb 18 boeken geschreven over positief denken.
Ja.
En dat wat ik van tevoren weet, wat ik niet kan beïnvloeden, wat ver buiten de heg is, zoals bijvoorbeeld met corona heeft gebeurd, zoals met die belastingverhogingen die elke keer gebeuren, en met het bestuur wat er allemaal gebeurt. Dus wat er met Frits van Eert is gebeurd in dat boek, dat hij dus in juli moet hij voorkomen, hij wordt vrijgesproken. Want hij heeft namelijk niks gedaan. Hè? En ondertussen maar verdachtmaking. Bedrijf zoveel procent minder omzet en zit nu eenmaal een financiële man zit daar nou te werken. Maar het gaat hier om dat in mijn beleving, ik accepteer alleen datgene wat ik kan begrijpen. En dat verhaal van jou zal wel waar zijn, maar dat is zo ver weg. En dat is zo krachtig, dat als ze ons op de televisie horen zeggen, we gaan er nou tegenaan en we gaan naar Groenland en we doen dit en dat, want die 7 man er op de boot in de Beringzee, die gaan we doodschieten of wat dan ook. Voordat we de telefoon neergelegd hebben, maar luister, is er iemand om jou dood te schieten? Want zo is het natuurlijk wel. Ja? Dus die groep is zo machtig dat we dat niet eens kunnen bevatten. Dus jij
hebt ook een beetje angst om dit te onderzoeken?
Ik heb geen angst. Ik heb werkelijkheidsrealiteit. Want de werkelijkheidsrealiteit is, ik kan misschien nog wat doen aan het belastingssysteem. Ik kan er misschien nog iets aan doen dat mensen inzicht krijgen, hè, waar jij het dan over hebt, collectieve bewustzijn beïnvloeden, dat mensen gaan zeggen, maar belasting is diefstal. Hoe laten we dat toe? Dat zijn dieven die gewoon je geld komen stelen. Dat bewijs wat ik je net verteld, van dus die ambtenaar die me dus gewoon zegt, je krijgt die 200.000 euro niet terug. Want dat is bevel van bovenaf. Maar dat is niet de gozer in de Beringzee. Nee, dat is de minister van Justitie. Of de minister van Economische Zaken. Of van Financiën. Want die zeggen, we hebben zoveel cashflow. Het is net een bedrijf, we hebben zoveel cashflow. Dus we moeten die cashflow op gang houden. Dus we moeten meer binnenkrijgen dan we de uitgaven doen. Dus laat ze maar procederen. Want dan hebben die fiscalisten ook nog wat te doen. En wij hebben dan ook nog iets zinnig werk te doen.
Ja.
Zo zit het in elkaar. Vanuit mijn visie. Okay. En daar kan ik eens aan doen, want ik kan dus tegen die jurist gaan procederen. Ik kan dus procederen over mijn leeftijd. En als ze denken, we hebben hem schaakmat gezet, dan ga ik naar de Hoge Raad. Ik heb hem schaakmat gezet, dan ga ik naar de EU. Ik heb hem schaakmat gezet, ga ik naar de UN. Ik weet zeker dat jij niet wist dat je naar de UN kunt gaan om te procederen. Dat heb je vandaag geleerd van mij. Ja? En UN zegt tegen mij, je moet terug gaan de eerste aanleg. Ik denk, kassa! En nou heb ik je. En afgelopen keer, dus dat was in oktober, bij de rechter, zegt, ja, je hebt toch gelijk. De tijden zijn toch wel in de 5-6 jaar veranderd.
Dus jij wordt weer teruggestuurd naar Nederland en dan ga je weer naar Amerika.
Niks, ja maar, ja en.
Ik vind, even in wat jij dan noemt de realiteitszin. Dat is inderdaad altijd de route die je moet lopen. En je komt eigenlijk met het leeftijdsverhaal, merk je, kom je een stukje verder. Dat ze in ieder geval zeggen van, ja, je hebt eigenlijk wel een punt. Maar nou moet je ergens komen op een plek waar ze zeggen van, oké, het zou kunnen.
Maar eigenlijk. Phil Blom stond met de tieten op de Vondelplaats in 1961 bloot. En de hele wereld viel eroverheen.
Ja.
20 jaar later liepen al die wijven zonder BH in Zandvoort. En op de Dam. Toen kwamen de Marokkanen en de Mohammedanen kwamen. En nu is er niemand meer die zonder tietenhouder over het landschap loopt. Is dat in de Beringstraat besloten? Nee, dat is niet in de Beringstraat besloten door die 5 mensen of die 50 mensen die op die boot zitten en besturen. Dat is, zo loopt het gewoon. En als je het zo kunt bekijken, dan denk je mezelf, nou, er zit een ontwikkeling in. Ben ik het er mee eens? Ben ik het er niet mee eens? Daar gaat het niet om. Er zit een ontwikkeling. Er is een beweging. En als de beweging is, is het goed. Er moet beweging zijn in het leven. En in de maatschappij.
Emiel, en om inspireert, om er zo naar te kijken en zo mee bezig te zijn zoals jij, inspireert het je of irriteert het je?
Nee.
Het meest.
Het inspireert mij. En dat is het verschil tussen jou en mij. Dus dat verschil tussen jou en mij. Kijk, het inspireert mij namelijk, want ik pak één ding op. En ik doe niet één ding, maar ik doe tientallen dingen natuurlijk in mijn leven. Hè. Ik ben 76 jaar. Als ik kijk naar mijn energie. Ik loop hier in Thailand en er zijn heel veel kerels van 60 die erom nog om te wippen. En 65. Maar bijna van 70 jaar kom je niet tegen. Ja? En er is niet één die zoveel energie heeft dan ik. Er heeft er niet één die zoveel werklust heeft dan ik. Er is er niet één die nog zoveel plannen heeft en dromen heeft. En ik heb er nog kindertjes. Ik heb nog een kindje. Helaas, ja, Gustav is overleden. Hè, dat was de dag voordat hij zou dat mijn vriendin zou bevallen. Oh. Is Gustav overleden in de buik van haar. Dus een drama was mijn tiende kindje. maar goed. Dat,
je hebt negen kinderen, dus tien kinderen. Of negen.
Ik heb negen kinderen en de tiende is dus niet geboren. Ja. Maar goed, dus dat haal ik natuurlijk wel weer in natuurlijk. Want het leven gaat door.
Je wilt er nog meer?
Nee, natuurlijk. Waarom niet? Ik heb hem toch niet gekregen om te verslijten met pissen? Ja, jij misschien, maar ik niet. Nou, want kijk, als je kijkt naar de oudere kinderen. Ik heb kinderen van 48 jaar. Ja, god, wat moet luisteren. Dus jouw leeftijd.
Mijn leeftijd.
48 jaar. Ja. En beluister, die kinderen ben je kwijt, want die zijn mens geworden.
Ja.
En of ik het ermee eens ben of niet mee eens ben, die zijn mens geworden. Die moeten hun eigen gang gaan. En die bellen papa niet meer elke dag. Nog niet één keer in de week. Maar misschien één keer in de drie maanden bellen ze. Als ze al bellen. Of je spreekt ze niet. Of je krijgt ruzie met ze. Omdat ze totaal anders over je denken dan jij. En dat is allemaal goed. Dus, ja. Dus van die negen kinderen die ik heb. Heb ik er met vier, denk ik. Ja, met vier weinig of geen contact.
Maar zo gaat dat. Ik vind dat ook. Families zijn niet die Hollywoodfilms, weet je
wel. Precies, allemaal exact. Nou, dus dat exact. Maar dus, dat zijn er dus vier. Maar er blijven er vijf over.
Ja.
Maar, en elke ochtend, dan neem ik Maximus Aurelius heb ik genoemd. Maximus Aurelius. Ik heb hem zo genoemd. Maximus Aurelius. Waarom? Dat is de gladiator.
Is dat de jongste? Is dat de jongste?
Dat is de jongste, ja.
Hoe oud is die?
Maximus Aurelius. Dus die staat ergens voor.
Hoe oud is die?
Hij is nu 2,5.
En dan gaat hij morgens. Tijd voor een nieuwe. Tijd voor een nieuwe.
Nou, daarom. Dus Gustav, helaas overleden. Godzijdank.
Ja. Oh, oké, ja.
Dus even. Dus dat was één dag voor de bevalling. Dat hij overleed in de buik.
En dat is recentelijk geweest?
Dat was 6 maart. Dus dat is twee maand geleden.
Oh.
Maar je ziet dan hoe volwassen. Oh. Of volwassen is het foute woord. Maar dat ik erover kan praten zonder te gaan huilen, zonder te breken, zonder theatraal te zijn.
Ja.
Want ik heb het al verwerkt. Snap je? Want het leven gaat verder.
Ik wil nu het laatste even tegen je aanhouden. Want jij denkt dat we net begonnen zijn, maar we zijn nu weer bijna een uur verder.
Kijk, tijd is relatief. Er is de werkelijkheid is op de klok. Maar de klok is relatief. De interpretatie van de tijd is relatief.
Helemaal mee eens. Maar ik moet. Ik moet er een paar kinderen maken. Dus, nee. Hoe kijk jij naar al jouw. Dat is natuurlijk. Weet je, je hebt nog steeds ook. Weet je, het huwelijk. En dat soort lange termijn afspraken of dingen die je met mensen maakt. Hoe kijk jij daar nu met al jouw ervaring op dat vlak? Ik denk soms ook wel, dan zie ik mensen van 20 of zo. Dan denk je, ja, god, ja. Om het even heel plat te zeggen. Ja, 21, ja, dan steek je je lul in vagina aan. Over een jaar loop je achter een kinderwagen met een vrouw die steeds meer begint te zeiken. En de hele rotzooi en dat. Ja. Als man zijnde, weet je wel, vrouwen zullen ook hier iets in herkennen. Maar hoe kijk je daar met alles wat jij hebt meegemaakt op dat vlak? Hoe
dat is veel, kijk je hoor. Naar?
Ja, dat weet ik ook. Maar ik hoef niet in details te gaan. Maar er is zoveel in die privékant van je leven gebeurd. Maar hoe kijk je naar dat soort menselijke relaties tussen volwassenen?
Ja. Nou, hoe kijk je daarnaar? Nou, ik zal je vertellen hoe ik daar naartoe gegroeid ben. Mm-hmm. Om daar op een andere geconditioneerde wijze over te denken. Ik heb dus een aantal jaren geleden. Was ik bij een vriendinnetje, Vanessa, in. Ergens, ik weet niet meer, daarboven in Noord-Holland ergens. En dus ik reed terug naar België. En ik had niks te doen, ik zat in die auto en ik had niks te doen. Dus ik dacht, ik post die foto even van dat jongetje, dat baby van een jaar en ik zei de gek. En daaronder op Facebook, en daaronder zei ik, god, ik zou nog wel een kindje willen. Maar in de auto, het twitteren, weet je wel, Facebook en zo, toestel, mag natuurlijk allemaal niet, maar goed, oké. Okay. Toen deed ik dat nog. En En dus de volgende morgen, of zondagmiddag, hadden 187 vrouwen hadden daarop gereageerd dat ze wel een kindje van mij wilden hebben. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ik denk, oh, wat lief. Wat lief. Dus ik heb ze een plaats weer op een Facebook gezet van. Aan die 187 vrouwen van God moet luisteren. Mag ik jullie telefoonnummer hebben? Want ik wil jullie graag bellen om te vragen hoe je daar nou tegenover staat. En toen kreeg ik 100 telefoonnummers. Dus 87 bedachten zich. Dus ik kreeg 100 telefoonnummers. Dus ik heb ze alle 100 gebeld. De eerste zei, ja, je moet 200.000 euro betalen. Ik zeg, ik betaal helemaal niks. De tweede, dat was de eerste. De tweede zei 100.000. Ik denk, nou, het wordt al minder. De derde zei, ja, ik ben lesbisch en ik wil graag een kindje hebben. Ik zei, ja, maar het kindje is niet voor jou, het kindje is voor mij. Ja, daar gaat het over. De tweede waren ook lesbisch. Die wilden graag een kind hebben. En ik mocht dan wel als vader af en toe aanschuiven. Ik zei, nee, de bedoeling is dat jij aanschuift bij mij. En niet dat ik aanschuif bij jullie, als het kind er is. Zo. Nou, dus ik kan je vertellen wat ik meegemaakt heb. Je wilt het gewoon niet geloven. Uiteindelijk bleven er dus een stuk of 30 over. Die heb ik allemaal bezocht. Nou, de eerste... Ik zeg, nou, jij wordt het niet. De tweede... Ik zeg, jij wordt het ook niet. De derde had een houten been. Ja, de derde had een houten been. Nee, echt gebeurt het verhaal. Er is echt niks aan geloven.
Maken ze nu nog die houten benen?
Ik heb het nog nooit verteld. En uiteindelijk dus, van die 30 bleven er 4 over. En de eerste was een vrouw in Alkmaar. Maar mijn eigen waren bruiligen in Alkmaar. Ja.
Dat houten been zit in mijn hoofd.
Even tussendoor. Maar het is toch een schande zoals die Marco Bezzato behandeld wordt? Die is nog steeds niet.
Kom op, ga even verder. Ik maak je verhaal af.
Oké. Dus, maar de afspraak was... Moet luisteren. De laatste 3 maanden van de zwangerschap moet je bij mij wonen. De eerste 3 maanden na de bevalling moet je bij mij wonen. En daarna ga je weg en blijft het kind bij mij. En je mag het kind net zo vaak zien in overleg met mij als je wilt. En Sinterklaas en Kerstmis vieren we gezamenlijk ook met je man erbij. Want ze moesten getrouwd zijn. Dus deze vrouw, hele aantrekkelijke vrouw, hele intelligente vrouw. Zij was directeur van een werkmaatschappij van Schiphol. Hele beide handen Beppie. En dat gesprek vond dus ook plaats waar haar man bij was. Want dat was een eis voor mij. Ze moesten een relatie hebben met een man. En ze moesten al kinderen gehad hebben, zodat ze wisten hoe het is om afscheid te nemen van een kind. Dus dat had ik allemaal bedacht in dus die 100 telefoongesprekken met al die vrouwen die zeiden, dit is mijn eis, dat is mijn eis, enzovoort, enzovoort. En deze vrouw had geen eis. Dus ik vroeg aan haar, in Alkmaar waar haar man bij was, waarom wil je dan een kind met mij? Toen zegt ze, nou, ik wil graag nog een kind. Ze zegt, ik vind het zo mooi om moeder te worden. Dat is toch legitiem? Ik vind het mooi om moeder te worden. Ik zeg, maar waarom dan met mij? Toen zegt ze, want ik heb zo'n medelijden met jou, zegt ze. Want ik lees die verhalen hoe jij mishandeld wordt door die vrouwen, door je exen. En ik wil gewoon oprecht dat kindje met jou maken. En er moest vlees op vlees zijn, hè. Dus met een injectienaald, nee. Echt met piemel erin en een klaarskist. Dus die man moest dat ook goed vinden. Dus we zitten in dat gesprek en die man zegt, nee, ik vind het goed, ik vind het helemaal goed. Toen zeg ik tegen die man, en tegen haar ook, toen zeg ik, God, moet luisteren. Ik zeg, maar straks komt die dikke rode Bentley hier voor de deur staan elke week. Ik zeg, want ik ga met je vrouw naar de zwangerschapsyoga. Ik ga met je vrouw naar de gynaecoloog. Ik ga met je vrouw naar de kerk om de zegeningen alvast te bespreken hoe we dat gaan doen. Hij zegt, ja, dat is toch allemaal oké, dat is toch oké. Ik zeg, maar die vrouw van jou, die wordt steeds dikker. Ik zeg, wat zeg jij tegen je vader? Hij zegt, ja, dat ik je vader word. Ik zeg, maar jij wordt geen vader, ik word vader. Hij zegt, daar heb ik niet over nagedacht. Ik zeg, dan zal ik je nog even helpen. Zal ik het beeld een beetje vergroten? Ik zeg, want als je vrouw bevallen is, dan zit jij er niet naast, maar ik zit ernaast. En dat kind heet Ratelband. En niet zoals jij heet. Hij zegt, ik denk niet dat mijn vader dat leuk vindt. Ik denk dat hij het afkeurt. Ik zeg, dan gaat het over. Ja, zegt die vrouw, maar ik heb met hem niks te maken. Ik zie wel, het is een van de afspraken, is dat je een relatie moet hebben. Je moet een getrouwde relatie hebben, je moet kinderen. Jullie hebben al 4 kinderen. Ik zeg dus, adieu, we gaan. Toen bleven er nog 3 over. Was een vrouw, mooi, 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 uit Mechelen. Nou, mooi, je wilt het niet geloven. Het was half Marokkaans, half Turks, half Irenees, half... Nou, je hebt maar 2 halven, maar volgens mij had ze 6 halven.
Was het een Siamese tweeling?
Nou, ze had 6 kinderen. Ze had 6 kinderen. En knappe kinderen, jongen. Oh... Dus ik kwam daar thuis en het was gezellig. En die vent ook, jongen, zo'n Irenees, hele integer, intelligente vent. Die vond het allemaal goed. Ik zei, ja, maar ik kan het dan wel met de Koran, want jullie zijn gelovig. Hij zei, ja, je kunt de Koran net zo uitleggen als je zelf wil. Hij zegt, dus ik vind het best. Als het maar niet tijdens een suikerfeest is, want dan ga ik vreten. Ik zei, ja, je hoeft er ook niet bij te zetten. Nee, is goed. Nou, dus ik maak een afspraak met haar. En met hem. Om dus 2 weken later, want ik had uitgeteld, dus dan was ze vruchtbaar. om dus dan een romantisch weekend te voeren van vrijdagmiddag tot zondagavond, zondagnacht zou ik willen terugbrengen. Dat is allemaal geregeld, allemaal bij Picobello. Het is allemaal geregeld. Ik had een romantisch hotelletje geregeld, ergens daar in de buurt van de Knokke. Helemaal top. Allemaal een nieuwe onderbroek gekocht. Nou, dus die onderbroek gekocht. Dinsdag belt ze me op. Toen zegt ze, kunnen we het een week uitstellen? Ik zei, nee, dat kan niet, want dan ben je niet vruchtbaar. Ja, zegt ze. Maar ik heb een probleem. Ik zei, wat is het probleem dan? Ja, mijn man is net opgepakt. Ik zei, mijn man is net opgepakt. Ja, hij bleek dat hij in de kook zat. Ik zeg, hoezo is dat in de kook? Ja, hij handelt in de kook. Ik zeg, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik zeg, gaat open. Ja, ik zeg, ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik denk bij mezelf, hij vindt het allemaal goed als hij buiten loopt. Maar als hij binnen zit en hij hoort die verhalen, leest de story en de privé, dan kan hij wel eens andere ideeën krijgen natuurlijk. Ja, datgene dat hij niet meer vergeten.
Ja? Oké, nou zijn er nog twee vrouwen over.
Ik heb er nog twee over. Nou, dat was nummer twee. En toen de laatste vrouw.
Oh, dat was het laatste.
De laatste. En die zei, ja, ik doe alles wat je zegt. Ik zei, waarom doe je dat dan? Toen zegt ze, ik ken jou al 20 jaar van tv en ik heb je boeken gelezen. Ik vind je gewoon een fantastische vent. En wat jij zegt gewoon, ik wil een kind maar geen vrouw, begrijp ik. Want ik heb een aantal relaties achter de rug. Dus ik begrijp dat wel. He? Ik heb ook alleen kinderen en geen relatie. Dus ja, waarom zou je dat niet doen? Ik zei, ja goed, maar mijn leeftijd. Hè, want ik was natuurlijk al tegen de 70, of ik was al over de 70 heen. Nou, en die vrouw dus, die zegt, nou dat is goed, doen we zo. Dus ik met die gozer gesproken, nou, dat is allemaal goed. Ik vond het allemaal best. Vrij huwelijk, nou ook best. Oké, dus nou komt het. Nu komt het. Dus ik weer een romantisch hotel geregeld. Een andere natuurlijk. We gaan natuurlijk niet in hetzelfde hotel wippen. Allemaal geregeld. En ja hoor, hup, zorgbaar gelijk. Dus ik met haar naar de gynaecoloog. Ik met haar naar de yoga. Ik met haar naar de weet ik veel wat allemaal. En die gozer vond het allemaal goed. En toen kwamen de 3 maanden. 3 maanden voor de bevalling. Dus ik zeg nou, ik woon in Knokke. Of ik woon in België. Dus ja, sowieso. Ja, ik regel dat. Ze zegt, maar ik mag toch wel het weekend even naar de kinderen toe. Ja, natuurlijk. Ik zeg, je mag weg gewoon. Maar ik wil weten wat je eet. Ik wil weten hoe je denkt. Ik wil weten hoe je met problemen omgaat. Want ik leer jou dat, zodat het kindje vruchtbaar is. Dat het kindje gezond is. He, wat hier gebeurt, dat vertaalt zich daarna. Als je stress in je kop hebt, en dan wordt het kindje kleiner. Als je rookt, ja, dan wordt het kindje ook kleiner. Dus er blijft niks meer van over. Nou, dus ze rookte niet, ze dronk niet. Dus, nou, allemaal goed. Dus dat kindje komt ter wereld, wordt geboren in Heerlen. Dat is Betteke dan. Dat werd vernoemd naar, ik hoef niet te overleggen hoe ik dat kind noem. Ik noem dat gewoon naar mijn moeder, Betteke. Mijn andere dochter heet ook Betteke. Die begint te zeiken erover natuurlijk. Ik zeg, ja, afgelopen uit, het is mijn keus, mijn kind. Ja, geen zuster van mij. Ik zeg, als het geen zuster van jou is, dan hoef ik jou ook niet meer te zien. Klaaske, je bent op de sodemiet of gek. Het is je vaders keus, dus dit is ook jouw dochter, jouw zusje. Nou goed, het is allemaal weer goed gekomen. Goed, dus na 3 maanden, dus... Maar zij had natuurlijk in mijn gezin een plaats gecreëerd. Want we gingen, dus als ik s'avonds dan thuis kwam, dan zegt ze, god, ik heb uitgezocht op Netflix die film, zullen we het samen zien? Ik zei, nou, daar hou ik niet van. Nou, dan kijk ik naar een andere film. Ik kookte altijd, weet je wel. Dus dan vroeg ik ook aan haar, van, ik eet geen varkensvlees. Nou, ze zei, ik ook niet. Nou, dat komt goed uit. Ja, ze zei, ik hou van kip. Ik zei, nou, ik af en toe. Dus, maak iets meer kip in de week. Nou, snap je? Dus Je voegt je naar elkaar toe. Dus zij was er ook altijd. Als ik thuis kwam, dan was ze er altijd. Ze liet weten als ze er niet was. Dan ze naar de kinderen gaan. Ook goed. Alles goed. Ik haalde er wel eens op bij de trein. Allemaal goed. Ging wel eens mee naar de woonplaats. Ook allemaal goed. Dus ik kom op een avond thuis. Nou gebeurt het. Ik kom op een avond thuis. Ik loop door de gang heen. Er staan de koffers. Dus ik loop naar binnen toe. Ik zeg, van wie zijn die koffers? Ja, van mij, zegt ze. Toen zeg ik, maar hoezo? Nou, zegt ze, die 3 maanden zijn voorbij. Maar ze was 3 maanden voor de bevalling en 3 maanden na de bevalling. Ik dacht bij mezelf, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En als een vrouw zo onbaatzuchtig is, wat niet haar eisen te stellen, nee, ze zegt, dus ik zei niet van de 3 maanden zijn voorbij. Nee, zij zei tegen mij de 3 maanden zijn voorbij. Ja. Ja.
En toen? Is ze uit je leven verdwenen?
Nee, is in mijn leven gebleven.
Oh, ze is gebleven?
Ja. Maar nu is niet antwoord te geven op jouw vraag. Ja. Door al de conditionerende gedachten die er zijn over een huwelijk. Waar je denkt, ik hou van die vrouw. omdat ze lekker kan wippen, of omdat ze op hoge hakken loopt, of omdat ze meer gestudeerd heeft als ik, of omdat ze minder geld verdient dan ik, of omdat, maak er maar een lulverhaal van. Maar wanneer is het nou ware liefde? Wanneer heeft een vrouw houden van zijn regels? Houden van zijn regels. Als een vrouw bij mij een grote mond heeft, hou ik niet meer van haar. Kan ze nog mooi zijn, een grote tieten hebben, lekker kunnen wippen, geld mee erin nemen. Ik moet er geen wijf met een grote bek. Zeiken, zeuren, klagen. Allemaal, over alles en niets. Ik kan er niks aan doen. Hou je smoel dicht. Hou je bek dicht. En ze blijven maar doorzeuren. Op flikkerstenen. Dus hou ervan, gaat over. Nee, begrijp je? Dus dan zijn die mensen die kijken thuis en zeggen van een vuile egoïstische ratelband.
Ja.
Maar bel mij maar als jij aan de beurt bent. Dat zeg ik nou tegen die gozer. Die zegt, vuile egoïst. Om dat te zeggen over een vrouw. Een vrouw is niet minder waardig dan een man. Dat zeg ik toch ook niet, meneer. Maar ze moeten gewoon doen wat ik zeg. Bij mij is de zaak ook zo. Ik bepaal wat er gebeurt. Want mijn naam staat bovenop de zaak. Jij bepaalt wat er gebeurt. De regisseur kan tegen je zeggen, ga je op mijn kop staan. Je zegt, ga niet op mijn kop staan. Ja, maar dat is goed voor de kijkcijfers. Dan moet hij jou overtuigen dat het jouw idee wordt dat jij op de kop moet staan en dat jij dan dus op beeld gaat staan. Jij dus, bent de baas. Ja, jij bent de product. Jij bent de programma.
Dus, om het een klein beetje samen te vatten van is er zitten meer kanten aan. Maar het is een conditionering om te denken dat die liefde en die aantrekkingskracht maar een hele leven bestaat. En je kan daar veel flexibeler in zijn, maar je moet ook duidelijk weten wat je wil.
Ik heb mensen werken voor mij. En ik heb één man en een vrouw die werken voor mij, al sinds 2001, dus dat is al 25 jaar. En die mensen zijn gevlucht ergens helemaal vanuit Tsjetsjenië en dan nog verder weg. En die kwamen, die heb ik geholpen vanaf het begin af aan. Er hoeft niemand te weten wat ik gedaan heb. Dus als iemand het wil vertellen, mag hij het vertellen. Ik hoef dat niet te vertellen. En hij had twee kindertjes bij zich. Een jongen en een meisje. En dus, een huisje gekregen van mij, geld en een werk en een hele grote zooi. Dus die kinderen gingen naar school. Toen waren de kinderen 12, 13 jaar. Toen zeg ik, god, ze spreken goed Nederlands. Hij zei, ja, maar ze spreken ook nog mijn taal. Onze taal. Ik zei, hoezo onze taal? Dat is een stam die daar woont in de bergen bij Tsjetsjenië. Ik zeg altijd Tsjetsjenië, maar daar in de buurt. Ja, zegt ze. Want straks, als ze uitgehuwelijk worden, dan gaan ze terug. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar dan kun jij wel denken. Ik zeg, maar die kinderen zitten hier op de lagere school. Die waren 4, 5 jaar toen ze kwamen. Ik zeg, ze zitten nou op de VWO. Ik zeg, die ene, die wordt dokter. Die is dus ook, uiteindelijk is die nu die loopt nu stage met chirurgie. Dus ze wordt chirurg. En die andere jongen, dat is een houten methode jongen met computers en toestanden. Als hij ernaar kijkt, is de computer al gemaakt. Ja? Ik zeg, maar als ik tegen die tijd dat die leeftijd hebben, dan gebeurt dat niet. Hij zegt, maar bij ons wel. En vorig jaar is die dochter uitgehuwelijkd aan een gozer die woonde in Terneuzen, als jij weet waar Terneuzen ligt.
Zeeland.
Ja? Dat is heel ver weg en daar wil ik nog niet begraven liggen. En jij ook niet.
Nee.
En ook niet met z'n tweeën.
Nee.
Ja? Maar zij is uitgehuwelijkd. Ik zeg tegen hem, maar hoe gaat dat dan? Hij zegt, ja, er is een feest met haar. En daar is iedereen van mijn kant. En dan wordt ze s'avonds opgehaald door de imam uit Terneuzen. Met twee vrouwen uit Terneuzen. En dan brengen ze haar naar zijn huis. En dan zijn ze getrouwd. Ik zeg, maar dat kun je toch niet maken? Ik zeg, de kind is hier opgegroeid. Maar ik heb er gesproken. En ze zegt, ik doe dat, want ik weet dat ik daardoor heel gelukkig word. Jij snapt er geen flikker van. Ik snapte er ook helemaal geen ene flikker van. Totdat ik haar gesproken had. En toen was ze 6 weken bij die gozer. Toen zegt ze, ik ben gewoon gelukkig. Want ik heb gedaan wat mijn vader mij opdroeg. Nou, moet ik eens tegen die blagen voor mij zeggen. Ik draag je op om dat te doen.
Weet je wat ik ook het idee heb, Emiel? Is dat, weet je, het hele verhaal wat jij net vertelde, fantastisch. Ja, mensen zoals ik kunnen daar uren naar luisteren. En, maar weet je wat ik ook vind? Ik vind ook
Weet je, als ik kijk naar die meisjes op die fietsen in Amsterdam, als ze jou zo horen praten, dan zeggen ze, dit is toch verwerpelijk, die man zou opgepakt moeten worden. Weet je, ja. Maar weet je wat ik... weet je wat ik vind, Emiel? Ik vind eigenlijk dat wat jij omschrijft, ik vind dat vrouwen veel beter weten wat ze willen van jongs af aan dan mannen. Mannen weten op jonge leeftijd
is altijd zo geweest.
Helemaal niks. Zo dom.
Ik wou
totaal geen visie hierop hebben.
Nee, maar wie bepaalde
en vrouwen
dat
gegript werd? Hey, vrouwen.
Hey. Vroeger, juist. Dus wie is de baas?
Vrouwen.
Want wij hebben ons verstand in onze pik zitten.
Ja.
Ja, jij misschien niet, maar ik wel. Althans, ik had hem erin zitten.
Nou ja, nee, ik ben heel dom op dit vlak. Heel dom. Maar dat geef ik toe. Maar ik zie dat echt gewoon van... Dat mannen zo leeg zijn op dat vlak. Daardoor heel makkelijk te manipuleren zijn. Omdat ze geen visie.
En opeens
staan ze achter zo'n kinderwagen en dan denken ze, wat heb ik gedaan? En wat zit deze vrouw nou te zeiken aan me op?
Nee, dat is niet zo. Als die wijven beginnen te zeiken, dan begint de afbraak.
Nee, maar dat zeg ik. Dus dan zien ze het pas. Maar ik bedoel, daarvoor is het heel leeg. Terwijl de vrouw wel weet waar ze op afgaat.
Natuurlijk. Die
en die doet ook een hele strenge selectie, hè? Die weet binnen no time of ze wat aan een vent heeft, ja of nee. En de gast die staat er. Ja.
Nee, maar als je nou... Ik doseer op de universiteit af en toe.
Ja, maar ik neem het ook even...
Maar dan zie je dus vandaag de dag 90% zijn vrouwen.
Ja.
En 10% zijn mannen. Ja. Waar zijn al die kerels gebleven? Die werken in de bouw. Schijnbaar. Nee, begrijp je?
Ja.
Er is een hele grote mismatch tussen vrouwen die hoog opgeleid zijn. Die zijn 24, 25. Ik heb een dochter, die is nu 18. Die moet nog 3 jaar naar de... En dan heeft ze de VWO. Dan gaat ze naar de universiteit. Dus voordat ze de eigen vreten verdient, is ze 29 jaar. Ze kan kinderen krijgen tot de 40ste. Dus dat past helemaal niet in de planning. Dus ze zal denk ik straks mijn kinderen, dus Maximus... En Betteke omhelzen als een kindje. Dat het haar kinderen zijn. Want daar gaan haar moedergevoelens naartoe. Want ze heeft geen tijd om een huwelijkscarrière te plannen. Of ze moet in één keer zoveel jeuk in de snikkel krijgen. Ja, dat ze voor elke kerel valt. Nou, dat zal ook niet gebeuren, want ze lijken op de moeder. Nou.
Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat het een soort van systeem gemaakt is. Om natuurlijk ook... Vrouwen, weet je, vroeger betaalde gewoon 50% van de wereldbevolking betaalde geen belasting, omdat de vrouw niet werkte. Nou, dat hebben ze heel slim gedaan, om dat wel weer in te voeren. Hè? En natuurlijk ook om meer controle te hebben over hoe mensen naar de wereld kijken.
100% mee eens. Maar zo is het ook weer gegaan. Letterlijk zo gaan. Want ik weet nog, de jaren 70 kostte een huisje 100.000 euro.
Ja.
Toen moesten die vrouwen allemaal gaan werken. En het huisje van 100 werd 200.
Ja.
Maar zo is het mechanisme.
Maar het is dus daadwerkelijk echt zo dat vrouwen zijn echt veranderd. En dit is gewoon observeren. Hè. Ik oordeel niet, ik zie dit. Maar hoe verander je mannen? Door vrouwen te veranderen.
Je hebt
je punt niet gehoord. Hoe verander je mannen door vrouwen te veranderen? Want mannen doen eigenlijk alles voor vrouwen.
Die vrouwen, die missen de boot. Dus
dat kan een conclusie zijn. Maar snap je wat ik bedoel? Er wordt altijd zo gezegd dat mannen haten vrouwen. Maar mannen zijn alleen maar bezig met vrouwen. Dus met andere woorden, hoe verander je mannen door vrouwen te veranderen? Als een vrouw zegt van, ik wil nu dat je je gevoeliger opstelt en je doet dit niet meer, je moet pappadag opnemen en dat soort dingen, en dat moet gewoon. Een man doet dat.
Ja, nee, er zijn natuurlijk allemaal halve flikkers vandaag de dag. Als
dat is ook weer een oordeel en een conclusie van wat ik eigenlijk probeer.
Natuurlijk is het ook zo, maar kijk even, want een echte kerel gaat niet achter de kinderwagen lopen. Ja? En er zijn allemaal van die halve homo's die dan toevallig even erin hebben mogen stoppen bij een getrus. Dus het is anders. Er is een verandering. Er is geen goed en er is geen fout. Deze verandering vindt plaats en dat duurt weer 2, 3 generaties en dan zijn we terug bij af. Want dat gaat er gebeuren. Want die vrouwen gaan zien dat hun leven niet vervuld wordt. Een vrouw is op deze wereld om een kind te krijgen. En als ze geen kind hebben kunnen krijgen, zijn ze niet af. Want net als wij een kind mogen verwekken, maar wij als kerel zijn, neem de leiding. Je verdient je vreten. Je komt thuis. Er zijn problemen met de kinderen. Jij gaat naar school om een vuist op tafel te slaan. Omdat zij zijn helemaal persoonlijk niet wat gek om de kind te slaan met een lineaal. Ik zal er zelf. Snap je? Dus een man heeft een andere taak dan een vrouw. En die vrouwen die hebben een inhaalslag aan het halen nu. En die denken, ik moet net als een kerel zijn. Zoals die halve homo's zeggen, van ik moet vrouw zijn. En die tussengroep, dus die echte kerels en die echte vrouwen, die kruipen wel bij elkaar hoor.
Ja.
Maar die zielige personen, dus die halve homo's en die halve lesbische, noemen ze het maar zo, ja, die blijven apart. En ja, die zeggen dus, als ze mijn leeftijd krijgen, zeggen ze, ja, mijn leven is toch niet vervuld. Want ik ga nu op.
En om het nou echt af te sluiten, Emil, want jij moet je even je rust pakken natuurlijk.
Ik hoef mijn rust niet te pakken met jou. Jij bent zo inspirerend. Jij bent zo'n motivator. Jij bent zo'n...
Maar ik geef jou het laatste moment om te inspireren. Ik krijg heel veel e-mails de afgelopen jaren ook en reacties van vrouwen die eigenlijk heel erg worstelen met, omdat ze zien hoe verrot de wereld, en zeker in die Kiona-periode, hoe verrot de wereld in elkaar steekt en hoe naar het kan zijn en hoe naar mensen zijn. En dat ze zeggen, ik heb soms zo'n schuldgevoel dat ik een kind op de planeet heb gezegd. Wat zou je tegen die vrouwen zeggen?
Die dus een schuldgevoel hebben dat ze een kind op de wereld hebben gezet?
Ja, omdat de wereld, zeg maar de maatschappij en hoe wat er allemaal gebeurt, dat zo naar allemaal is. Met alles welke kant erop op pad.
Ja. Mevrouw, u heeft toen wel overwogen beslissing genomen om een kindje te nemen met hem. En of dat uit de reageerbuis kwam of het kwam uit een penis, dat is uw keus geweest. Dat kindje is gekomen met heel veel pijn. En heel veel pijn. En is dat kindje toch, nadat het kindje geboren is, op uw schoot gelegd. En toen heeft u de werkelijke liefde ervaren van uw geven en uw vertrouwen en uw liefde en uw persoon om aan dat kindje te geven. En nu denkt u, want dat denkt u, dat is niet u, dat bent u niet, maar dat denkt u, dat heeft u zich aan laten leunen, dat het een grote klotezooi is in deze wereld. Het is geen grote klotezooi in deze wereld. Want kijk maar eens naar buiten. Ik heb 10 weken op de grond gelegen. En na 6 weken hoorde ik pas de vogeltjes fluiten. En toen dacht ik, het eerste was, maar waar zijn ze dan die 6 weken geweest? Ik hoorde ze niet, want ik zat in de pijn. Dus mevrouw, als u spijt heeft van dat kindje wat u gekregen heeft, dan moet u eens goed in de spiegel kijken. En dan moet u zichzelf eens vragen, waar komt dat rare idee nou vandaan dat het een zootje is? Want het is helemaal geen zootje. Het zijn incidenten die er gebeuren waar wij een etiket op plakken die wij niet wensen dat het zo zou zijn gebeuren, maar dat het anders zou gebeuren. U kunt uw kind momenteel naar school toe brengen en u kunt het naar naar de opvang brengen en het kost u niks. Uw opa of uw oma, die konden dat niet, die hadden de keuze niet eens. Kijk naar wat wel goed is en kijk niet datgene wat niet goed is. En kijk om je heen elke ochtend. Ik heb 5 weken lang elke ochtend op die stoel gezeten. En gewacht tot de zon omhoog kwam. En elke morgen moest ik huilen dat ik nog leefde. En dat de zon opkwam. En s'avonds ging de zon weer onder. En dacht ik, dank u wel God, dat ik dat mag zien en mee mag maken. Wees dankbaar voor elke dag dat u met hem of met haar mag zijn. Want de dag zal komen dat hij of haar u zal verlaten voor een ander. En dan bent u oma of schoonmoeder of hoe je het ook noemen wil. En dan zult u realiseren hoeveel pijn u zult hebben dat u afstand moet nemen. Nee, dat u uw kind moet delen met een vreemde. En als u daaraan denkt, u heeft een wijze beslissing genomen. En dan zou die verkeerd zijn geweest. U kunt er niet terugdraaien. Want het kind is er. Geef het kind alle liefde die u heeft. Want een mens kan alleen maar gelukkig zijn en gelukkig worden als hij geeft wat van hem is. En of dat geld is, of liefde is, of energie is, of tijd, of aandacht, of noem het allemaal maar op. Kijk naar hem of kijk naar haar en voel dat geluk in u. Want u bent de gelukkigste mens als vader of als moeder. En dat zou ik u mee willen
zeggen. Emiel, prachtig, prachtig. En inderdaad, weet je, wat ik ook altijd zeg is... niemand heeft je ooit beloofd dat het leven makkelijk zou zijn. Maar wat een wonderlijke ervaring is het om op deze planeet tijdelijk rond te lopen. En dat we moeten genieten echt van de mooiste momenten. En die zijn echt makkelijk te vinden en die zijn meestal ook gratis.
En iedereen zoekt naar het perfecte moment. Maar neem het moment en maak het perfect.
Emiel,
jij bent de meester.
Mooie laatste woorden, want dit wordt vervolgd. Wordt vervolgd.
Je knipt er toch alles uit en je komt toch niet meer terug over 5 jaar.
Absoluut. Luister, dit gaat integraal. Dit is niet meer zoals vroeger op die klote televisie, waar ik nooit meer naar terug ga. Dit is allemaal wat ik hier doe. En het gaat daar gewoon 1-op-1 uit. Het wordt, hoe lang is het nu? Dat zal je zien. Het is 2 uur lang.
Goh, echt waar? Heb je me 2 uur vastgehouden?
Ik heb je 2 uur gegijzeld daar in Afghanistan.
Robert, je was de meester. Je bent de meester en je blijft de meester. Dankjewel. En heel hartelijk bedankt dat je je tijd en moeite wilde nemen en me hebt uitgenodigd om bij jou te mogen komen. Het was me een eer. En ik moet ook even zeggen, ik heb nu 2 uur en zoveel minuten met jou gesproken. Ik heb geen enkel idee gekregen dat ik nu nog de ziekte heb, dat ik dus allergisch ben voor dit beeld. Dus op de een of andere manier heb je me daar ook nog van genezen. Dus Jolanda leeft in jou voort. Jij hebt me ingestraald. Tjaka!
Tjaka!
Vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl